Oké, dan gaan we over naar de gemeenteraad. En het eerste punt van de gemeenteraad is ook weer het besluit van de burgemeester over het feit dat we deze raad digitaal houden. U mag stemmen. Ik stem ja.
Ja.
Nog twee.
Ja.
Oké, we gaan afsluiten. Nee, nog één keertje. Eén iemand.
Ja, oké. Okay. Ja.
Een paar goedgekeurd. Het volgende punt is G2, de notulen van de gemeenteraad van 29 november. Zijn daar opmerkingen bij? Of kunnen we... Ja, Sven, je hebt het woord.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb nagekeken in het verslag dat bij puntje G5 van de gemeenteraad van 2911, dat er in het verslag een andere stemming is weergegeven dan dat ik genoteerd had, en die ook op de opname weergegeven wordt. Ik had genoteerd dat daar 7 onthoudingen, 13 ja's en 1 nee's moesten zijn, en dat staat anders in het verslag.
Wacht, Sven, herhaal eens, 7 onthoudingen, 13...
7 onthoudingen, 13 ja en 1 nee. Zo is dat op die moment weergegeven. Zo is dat ook op de opname te zien, zo, als we dat gaan nakijken. Maar in het verslag staat dat op een andere manier weergegeven. Ik ga ervan uit dat dat een vormelijke fout is.
Dan passen we dat aan, als dat inderdaad zo is. Dan passen we dat aan, uiteraard.
Dank u.
Dank u, Sven. U mag stemmen over de notulen. Ik stem ja. Nog één iemand? Is er nog iemand die moet stemmen? Anders sluiten we af. Ja, we gaan afsluiten. En het resultaat 20 ja-stemmen.
Nee, 21 voor. U stem ook er eerder bij tellen. Dus 21 ja. Voor en 1 tegen. En 1 tegen, ja.
Oké, dank u. Dan zijn we bij G3 en dat is een verslaggeving vanuit het vaccinatiecentrum. En daar geef ik graag het woord aan onze burgemeester, Koen.
Dank u wel, Ria. Dus ja, het waren wel drukke weken, omdat we de richtlijnen hebben gekregen van de Vlaamse overheid om te versnellen. Die versnelling is ook heel belangrijk. Voor wat betreft de lokale cijfers in Boeghout zien we op dit moment, dus dat is tot en met gisteren, 44 besmettingen, waarvan de grootste groep onder de 30 jaar zit. Dat zijn er 20-tal. En dus vooral naar de oudere leeftijd, 65 plus, zijn er maar een 3 of 4-tal mensen. Maar we zien dat die cijfers wel blijven dalen. Nu, belangrijker dan de cijfers die we elke dag monitoren, is in feite de campagne die op gang moet getrokken worden met betrekking tot die boostercampagne. En de prioriteit ligt ook bij die boostercampagne, ligt dus eigenlijk niet, ondanks het feit dat daar ook het licht op groen is gezet ondertussen, bij de 5 tot 11-jarigen. En waarom is die boostercampagne eigenlijk heel belangrijk? Ja, gewoon om een situatie zoals in Nederland te vermijden, een volledige lockdown. Waar verschillen wij op dit vlak met Nederland? Eén, dat ons percentage boosterprikken dat wij hebben gezet veel hoger ligt dan in Nederland. En wij hebben ook wel meer bedden. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling om de druk van de zorg weg te halen. En daar dus ook de nodige acties rond te ondernemen. We stellen wel vast In alle cijfers hebben we vanmorgen nog een overleg gehad met de gouverneur en de burgemeesters. En ook Geert Molenbergs was aanwezig om daar ons informatie te verstrekken. We stellen dus wel vast dat bij de Omicron variant, dat dus de boosterprik wel degelijk helpt. En dat dus de cijfers met betrekking tot hospitalisatie beter zijn indien er die derde prik gegeven wordt. En dat is dus eigenlijk ook het belangrijkste waarom we moeten versnellen met die boosterprik. Nu voor onze zone, de Elzora-zone, waren we procentueel, of zijn we procentueel zeer goed bezig. Hebben we ongeveer al 6% meer geboosterd dan het gemiddelde in Vlaanderen. Maar we zaten wel op een bepaald moment op in een situatie waarbij eigenlijk, zoals men dat dan nu zegt in het jargon, de ton is leeg. Dat wil zeggen, er konden geen mensen niet meer uitgenodigd worden. Vlaanderen heeft de ton teruggevuld door in feite de prik sneller naar boord te brengen, dus door het interval kleiner te maken tussen uw tweede prik en uw derde prik. En daardoor kunnen we dus nu toch blijven doorprikken. En daar waar we eerst hadden ingepland om tussen kerst en nieuw te sluiten, omdat in feite ons werk erop zat, voor wat betreft die eerste doelgroepen, gaan we nu doorwerken, gaan we versnellen met die boosterprik. En wat betekent dat dan in concreto? In de initiële planning zou dat afgerond geweest zijn voor onze zone eind maart. Wij hebben dan, doordat we zijn opgeschaald, een nieuw traject uitgetekend half februari. Maar doordat we nu nog eens versnellen, zullen we eind januari onze volledige doelgroep rond hebben voor wat betreft dus die boosterprik. Dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad, omdat we snel hebben moeten schakelen, opnieuw terug mensen hebben moeten oproepen. Maar ik denk dat dat gelukt is. En ik denk dat we vooral ons respect en onze dankbaarheid ten aanzien van al die vrijwilligers en ook het medisch personeel alleen maar kunnen uitdrukken. Want dat heeft toch ook weer heel wat organisatorische consequenties met zich meegebracht. Niet alleen in het vaccinatiecentrum, maar ook in het privéleven van heel wat mensen die zich toch weer hebben vrijgemaakt en ingezet. We zien in de hele provincie Antwerpen dus ook dalende cijfers, zowel voor wat betreft de hospitalisatie, ook voor wat betreft intensieve, maar dat ligt nog altijd vrij hoog, hè, maar te hoog. Ook de mortaliteit ligt hoger dan in de eerste golf, als men dat relatief gaat bekijken. Maar als boosters zitten dus op dit moment op schema, en dat is eigenlijk het... Excuseer mijn micro, we gingen even testen. De boosters die zitten op schema en dat is eigenlijk op dit moment het belangrijkste nieuws dat ik u kan brengen. Ik wou eigenlijk er juist nog even aanhalen, als u de Delta-variant neemt, de manier of de snelheid waarmee de Delta-variant zich verspreidt, is eigenlijk drie keer trager dan de Omicron variant. Hè. Dus als je een versnelling krijgt van uw virus van 0 tot 100% bijvoorbeeld, hè, dan ligt dat de Delta variant op 3 maanden en dan ligt dat bij de Omicron variant op 1 maand. Dus dat is eigenlijk ongeveer de verhouding, zo moet je dat eigenlijk bekijken, waarmee dus die Omicron variant zich eigenlijk verder zet. En dat zijn cijfers die men nu eigenlijk afleidt vanuit datgene wat er vooral in Groot-Brittannië is gebeurd. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dus alles wordt nu ingezet op die boosterprik. Of dat er nog verstrengingen komen, dat weten we op dit moment niet. Ik hoor vooral, de gouverneur heeft vooral de burgemeesters vanmorgen op het hart gedrukt, dat we vooral moeten communiceren, sensibiliseren, rond ventileren, afstand houden, sociale contacten vermijden, zelftesten doen als je samenkomt met de feestdagen. Dus dat zijn vooral ook die communicatie. Die zal waarschijnlijk echt ook in beeld gebracht worden. Dus dat zijn een aantal elementen zoals het er nu voor staat.
Ik zie dat Sven wil tussenkomen. Ja, Sven?
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Koen, ik denk dat inderdaad klopt wat u zegt, dat er dringend moet ingezet worden op die campagne rond het informeren van mensen hoe dat ze op een veilige manier de feesten kunnen doorkomen. Zal de zone of zal Boeghouten daar iets in ondernemen? Of gaan we daar volledig afhangen van wat de provincie of federaal of zo onderneemt?
Er komen geen federale en geen provinciale besluiten niet meer. Het is wel zo dat wij bijvoorbeeld in onze zone al hebben afgesproken om vuurwerk bijvoorbeeld te verbieden. Dat is misschien klein, iets klein. En dat heeft te maken natuurlijk met feesten en mensen bij elkaar brengen. Heeft ook te maken met dierenwelzijn, dus dat heeft ook andere redenen. Maar ik zie dat er een aantal mensen daarop inspelen. En wat er dan vooral ook zal gebeuren, is dat er toch wel, en dat is op dit moment al bezig, toch wel intensief overleg wordt gepleegd met Nederland. Daar zullen wij als gemeente minder door gevat worden. Omdat we dus toch wel vaststellen dat heel veel Nederlanders naar Vlaanderen afzakken. De vrees is dat dat ook zal gebeuren tijdens de feestdagen. En ja, de vraag is natuurlijk hoe dat je dat kan managen. Hè. Dus vragen aan de Nederlanders om vooral in Nederland te blijven. En als ze naar Vlaanderen komen, om zich dan ook allemaal strikt aan die regels te houden. Maar dat is denk ik voor de provincie Antwerpen toch een van de problemen die zich nu aan het stellen is. Gelet op een ander beleid in Nederland dan in Vlaanderen.
Ja, mijn vraag was eigenlijk vooral gericht op de Boeghoutse burger. Zal de mensen die hier wonen, veel minder dan de toerist die mogelijk afzakt. Want ik veronderstel niet dat de gemiddelde Nederlandse toerist in de Heuvelstraat zal komen winkelen. Nu, als er iets een verdwalen is, mag dat natuurlijk. Maar het gaat hem vooral over het ventileren en de campagne daar rond. Hè. Zal de gemeente of de eerste lijnzone zich daarmee bezighouden om duidelijk te communiceren van wat is nu een good practice om die feesten door te komen? Waar moeten we aan ons waar moet iedereen zich aan onthouden? Want allez, als ik een vraag krijg, ik moet al twee keer nadenken van wat zijn de huidige maatregelen? Wat mag er niet? Om dan nog maar te denken van ja, ik ben zeker niet medisch geschoold, dus wat is er nu interessant om te doen en te laten?
Ja, dat is inderdaad ook deze ochtend gevraagd en gezegd op het overleg om tools aan te reiken en dus eigenlijk echt in te zetten op communicatie en sensibilisering. En dan gaat het inderdaad over, ja, beperk uw gezelschap, maak geen te grote gezelschappen. U kan afspreken in gezelschap dat iedereen een zelftest afneemt voor je ergens naartoe gaat, zodat u zeker bent dat u op dat moment negatief bent. Er wordt echt natuurlijk ingezet van ventileren. Zet een raam open, zet een deur open. Ik hoor zelfs zeggen, laat de dampkap opstaan, heb ik al horen vernoemen. Maar het zijn allemaal elementen die, ja, die klassiek zijn en die ondertussen al een aantal keren vernoemd zijn geworden, maar waarbij dat nog eens herhaald is geworden om daarom ook vanuit de lokale overheden te communiceren naar de mensen. Maar dat is inderdaad ook nog in afwachting van het overlegcomité. Dus dan gaan we ervan uit dat men privé eigenlijk geen strengere regels gaat opleggen. Het zou kunnen dat men misschien toch privé toch strengere regels oplegt. Dat is koffiedik kijken op dit moment. Maar men rekent hier nu echt wel op het gezond verstand van alle mensen. Dus als u feestjes organiseert, dan gaat het daar dus over. Hè. Zelf het is te ventileren, niet te grote groepen, de klassieke, okay. Klassieke elementen.
Ja, vraagt nog het woord.
Koen, weet jij bij welk vaccin de mensen worden ingeënt?
Momenteel zijn we bezig met Moderna. Okay. Ja, maar we hebben ook wel al Pfizer gehad voor de booster, maar Moderna, daar is nu een grote voorraad. En daar zijn we momenteel mee bezig, ja.
Oké, dank u.
Oké, dank u voor de toelichting, Koen. Filip heeft graag nog het woord. Ja, Filip?
Dank u wel. En welke middelen worden dan ingezet ter communicatie? Allee, ter communicatie door de lokale overheid. Wat wordt er dan effectief gedaan? Mocht nu het overlegcomité zeggen, kijk, alles blijft bij het oude. Wat wordt er dan gedaan om de bevolking dan toch nog eens het geheugen op te frissen en die tools aan te reiken?
Ja, alle klassieke middelen die we hebben natuurlijk. Hè. Dat gaat over website, nieuwsbrief, hoppler, affiches, flyers, Boeghout Beweegt, onze informatieblad en zo verder. Dus de klassieke communicatiemiddelen en dan vooral natuurlijk de media. Hè. En vanuitgaande natuurlijk dat toch nog wel wat mensen kranten lezen, ATV kijken en zo verder. Dus de communicatiemiddelen die voorhanden zijn.
En dat kan allemaal nog voor de feestdagen dus?
Daar gaan we vanuit.
Ah, oké. Dank u.
Dank u wel. Collega's, we gaan over naar punt G4. En dat gaat allemaal over het vaststellen van de kredieten 2022. Daar volgen nog een aantal andere. Ik vermoed dat we eerst beginnen met de toelichting.
Ja,
Dan geef ik u graag het woord, burgemeester.
Ik denk dat de financieel directeur even de presentatie gaat delen. Voilà. Dus we bespreken dus eigenlijk het meerjarenplan 2020-2025, de aanpassing daarvan en het budget. Over de eerste slides ga ik redelijk snel over, omdat dat ook een stuk een herhaling is. Hè. Dus u weet dat we momenteel in de nieuwe vorm BBC, dat allemaal in één document zit. Die budgetaanpassingen, het budget voor volgend jaar, maar ook de aanpassingen aan het financieel meerjarenplan. Er moet geen afzonderlijk beleidsrapport voorgelegd worden. En ook de kredieten voor 2022, die worden vastgelegd. Dat wil dus zeggen dat we met die kredieten volgend jaar beleid kunnen voeren, zowel exploitatie als investeringen. Dat meerjarenplan dat wordt eigenlijk in een aantal notas gegoten. Hè. We hebben een strategische nota, daar kom ik zo dadelijk even op terug. De financiële nota, dat is het belangrijkste. En de toelichting, die heeft u als raadsleden ook allemaal ontvangen. En dat wordt ook in verschillende schema's gegoten. En zo heeft u een zicht op het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven, de prioritaire acties, de schulden en zo verder, die u ook allemaal in uw bundel kon terugvinden. Wat de strategische nota betreft, ja, het woord zegt het eigenlijk zelf, dat gaat eigenlijk over de strategische doelstellingen, de beleidsdoelstellingen, en daaraan worden dan de bedragen gekoppeld die wij inzetten om bepaalde doelstellingen te kunnen bereiken, en ook de timing van de acties worden daaraan gekoppeld. Zoals u weet, krijgt u bij de rekening ook altijd een volledig overzicht van de doelstellingenboom en de situatie van de verschillende beleidsdoelstellingen en de acties, ook de prioritaire acties, die moeten opgevolgd worden. De financiële nota, dat gaat dan over het financieel doelstellingenplan, het belangrijkste misschien wel de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten die we zullen vrijmaken. Laat me eerst beginnen binnen de financiële nota met het personeel, omdat dat toch gaat dat straks ook nog even visueel kunnen bekijken in een taartdiagram, dat de personeelskosten of het personeelsbeleid, dat toch een zeer grote brok is binnen de financiën van de gemeente. Waar hebben we daarbij rekening gehouden? Dus we hebben rekening gehouden om 3 keer een index toe te passen van 2%. Dus mogelijk zal dat wel noodzakelijk zijn dat we de index moeten toepassen. We zitten op dit moment op 112,54 voltijdse equivalenten. Dat is 1,43 voltijdse equivalent minder dan in 2021. Dat heeft ook dikwijls te maken met mensen die deeltijds gaan werken, bijvoorbeeld. Vooral daar, dat er een klein verschil op zit. Maar dat wil ook wel zeggen dat ons personeelsbestand niet verder aangroeit of groter wordt. Wij moeten rekening houden met een tweede pensioenpijler. Dat is 3% en dat vertegenwoordigt bijna 80.000 euro in het budget, die tweede pensioenpijler. Dan heeft de regering ook nog beslist om een koopkrachtverhoging door te voeren voor alle ambtenaren. Wij gaan dat omzetten in ecochecks en dat kost ons jaarlijks 24.000 euro. Dus dat is ook verwerkt in de budgetten. En dan ook met betrekking tot personeelsbeleid zijn er ook de zogenaamde onbeschikbare gelden. Dat is ons pensioenfonds. En ons pensioenfonds, daar zit op dit moment 1.956.710 euro in. We hebben in de presentatie, die uiteraard ook bij het verslag zal toegevoegd worden, ook een overzicht gestoken met betrekking tot het personeel en hoe dat verdeeld is over het aantal vastbenoemden en het aantal contractuelen. Dus u ziet dat daar een redelijk evenwicht is. Dat is ook heel belangrijk voor wat betreft de responsabiliseringsbijdrage, waarvan u weet dat als er daar een onevenwicht is, dat wij als gemeente eigenlijk een bijdrage moeten betalen aan de federale overheid om dat om de pensioenen te kunnen bijpassen. En we hebben die ook nog eens opgedeeld in de verschillende gebieden van op de verschillende beleidsdomeinen, dus algemeen bestuur, samenleving en vrije tijd en het welzijns en het gedeelte grondgebiedzaken. Kan u dus eigenlijk bekijken hoe dat het aantal personeelsleden zich afspiegelt. En daar zien we dat in een taartdiagram. Dus daar zien we dat daar toch een redelijk evenwicht is. Dus 28% van het aantal personeelsleden wordt ingezet voor algemeen bestuur. Dus dat betekent secretariaat, financiën, de personeelsdienst, de communicatie, ICT, dus eigenlijk alle diensten die eigenlijk ook achterliggend werken in de back-office vooral. 33% zit bij samenleving en vrije tijd. Hè. Dus dat is zowel heel de vrije tijdsdienst met sport, jeugd, cultuur, senioren. Ook de kinderopvang zit daarbij, de bibliotheek zit daarbij. Het AGB zit daarbij, het personeel die daar werken. Maar ook heel de sociale sector zit daarbij. Dus het welzijn, dus de sociale diensten, maatschappelijke werkers, die zitten daar. En 39% van onze personeelsleden die vallen onder ruimte, wonen en werken, hè, zogenaamde plattegrondgebiedzaken. Dat gaat uiteraard over de diensten zoals omgeving en milieu, maar een vrij grote dienst, wat hierin, en dat verklaart ook dat percentage iets hoger ligt dan samenleving en vrije tijd. Het zijn uiteraard al onze mensen van de werf die daar ook onder vallen. Goed, dat is wat betreft het personeel. Dan wat de belastingen betreft. Dus wij moeten ons hier altijd baseren op nieuwe ramingen die wij doorkrijgen van zowel de Vlaamse Belastingsdienst als de federale overheidsdienst Financiën. En voor de ramingen voor wat betreft de Vlaamse Belastingsdienst voor 2021 en 2022 is dat positief. Dat gaat over een goede €247.000 in meer wat we zouden ontvangen in de periode tot 2025. Dus dat is ook meegenomen in de berekeningen en de opmaak van het budget. En wat ook belangrijk is, u weet dat wij al enige tijd actief zijn om via een aanwijzend schatter de kadastrale inkomens te herbekijken van bepaalde woningen op basis van een aantal criteria. En ook dat levert ongeveer €25.000 op. Voor wat betreft de ramingen van de dus voor de onroerende voorheffingen, voor wat betreft de belastingen op de aanvullende personenbelasting, dus dat is dan federaal, daar gaan we dus onze taxshift doorvoeren, zoals ook aangekondigd in het begin van de legislatuur. Dus we krijgen daar de verlaging van de aanvullende personenbelasting van 7,1 naar 6,9%. Dat is voor de aanslagjaren van 2022 tot 2025. Langs de andere kant zien we daar wel dat er een raming is van de federale overheidsdienst van min €928.000 in min. Om qua ontvangsten. Daar zien we natuurlijk heel duidelijk de weerslag van de pandemie en corona. Dus dat zijn de belastingen op inkomen, op arbeid. Dus we zien dat daar toch wel een stevige terugval is. We hopen natuurlijk dat dat zich in de loop van de jaren ook terug gaat herstellen. We houden ook bij de ramingen van die personenbelasting ook rekening met bijvoorbeeld een kleine bevolkingstoename en een index van 1%. Dan wat betreft de exploitatie. Nog een taartdiagram om het wat visueel duidelijker te maken. Wat hier belangrijk is, is dat u ziet dat de inkomsten waar onze gemeente eigenlijk opteert om beleid te voeren, dat die dus eigenlijk voornamelijk uit de onroerende voorheffing voor 40% en de aanvullende personenbelasting komen voor 53%. Alle andere inkomsten, kleinere belastingen en retributies, subsidies die we krijgen van hogere overheden en zo verder, vertegenwoordigen 7%. Dus voor de onroerende voorheffing gaat dat over een goede €3.900.000. Voor de aanvullende personenbelasting gaat dat over €5.270.000. En alle andere belastingen, dat is net geen €700.000. Nog een tegenvaller bij het opmaken van de budgetten zijn de minder inkomsten uit de dividenden. Dat gaat dan vooral over Fluvius. Dus u weet dat er een nieuwe tariefmethodologie is door de Vlaamse regulator voor de elektriciteits- en de gasmarkt, of beter of korter gezegd de VREG, waarbij dat er dus aan de lokale besturen minder dividenden worden uitgekeerd. Je hoopt dan natuurlijk dat dit vertaalt in betere prijzen voor de consument, hè, voor de mensen. Dus laat ons dat dan hopen, dat als er minder dividenden gaan naar de lokale besturen, dat dan de prijzen ook voor elektriciteit en gas goedkoper worden. Op dit moment is dat absoluut niet zo. Maar ook als lokaal bestuur delen wij dus in de klappen door die minder dividenden die we ontvangen. De Vlaamse overheid heeft dan op een bepaald moment gezegd van ja, hier gaan een aantal gemeenten toch heel zwaar financieel van afzien. En ze hebben daar een compensatie voorgesteld voor de gemeente Boeghout. Is dat €221.491 wat we zullen ontvangen ter compensatie van de gederfde inkomsten van 970. Dus dat is wat ik noem een druppel op een hete plaat. Maar we moeten het daarmee doen en we zullen daar natuurlijk ook trachten zo goed mogelijk te besteden. Het AGB dan. Ja, ik verwijs hier toch ook even naar de gemeenteraadscommissie. We hebben daar een zeer uitvoerige toelichting gekregen, ook via een externe bespreking. Maar samenvattend komt het eigenlijk hierop neer dat we het AGB gaan herfinancieren in functie van de BTW-circulaire. En dat betekent drie zaken. Eén, er komt een vervroegde terugbetaling van de lening aan de gemeente ten belopen van 3,9 miljoen. Er gaat een kapitaalsverhoging in het AGB komen van ten belopen van 1.955.000. En daar zit ook een aanvullend permanent kapitaal van €50.000 in. Dat betekent ook dat er een statutenwijziging komt. Wij zijn een operationeel AGB waarin dat we zeggen van kijk, we moeten niet alleen winst maken, maar we moeten ook winst kunnen uitkeren. En heel de actie die we ondernemen met betrekking tot het AGB is eigenlijk, of heeft als doel om de discrepantie weg te werken tussen het boekhoudkundig resultaat en het BBC-resultaat. Met dus de bedoeling om inderdaad op een positief saldo te eindigen voor wat betreft het autonoom gemeentebedrijf. En dat doen we ook met het bepalen van de juiste prijssubsidies. Voor 2022 is die factor 4,77%. Als men dat omzet naar een bedrag, gaat het over €693.240 aan prijssubsidies om dus eigenlijk het AGB op vlak van voornamelijk sport, maar ook evenementen, break-even te krijgen of tot een kleine winst te brengen. Misschien ook belangrijk om te vermelden dat in de aanpassing van de cijfers van 2021 er eenmalig een coronatoelage is toegekend van €257.000. Dat is voor de periode tot en met september, waarbij de BTW-administratie dat heeft toegestaan, gelet op de gederfde inkomsten. En dan gaat het vooral natuurlijk over het feit dat er heel wat periodes en weken de sportzalen niet gebruikt zijn kunnen worden en moeten gesloten worden. En dat er dus geen inkomsten binnenkwamen. En dat kan gecompenseerd worden via zo'n toelage. Bij het opstellen van dan het budget nemen we ook altijd een aantal financiële risico's indachtig. We hebben natuurlijk de indexering, en daar hebben we er straks even over gehad, 2%. Ik heb net aangehaald COVID-19 en de minder inkomsten uit de aanvullende personenbelasting. De responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen, dus we moeten zien dat evenwicht dat er staat tussen de contractuele en de statutaire ambtenaren. Er is een inflatierisico, een debiteurenrisico. Er zijn ook financiële linken met partnerbesturen die niet altijd eenvoudig zijn. Dus de evolutie van de budgetten die moeten gaan naar politie en brandweer. Maar ook de kerkfabrieken, daar zitten wij als gemeente redelijk goed met gezonde kerkfabrieken. En dan het AGB, ik heb het net even aangehaald, de derving van inkomsten die er zijn rond corona. En dan zijn er ook nog de stijgende energieprijzen waarmee wij uiteraard als lokaal bestuur ook mee geconfronteerd worden. Dan komen we bij de schuld. Samengevat komt het eigenlijk hierop neer dat we ons lopende leningen en interessen actualiseren. Dat doen we eigenlijk voortdurend. We zijn dat voortdurend aan het evalueren en samen met onze financiële instellingen proberen we daar telkens onze leningen te optimaliseren. Ook wat betreft de interestvoeten. We gaan in de komende jaren, dus tot 2025, in ons budget nieuwe leningen inschrijven voor €2.950.000. Voorzien we. als die niet moeten opgenomen, des te beter, maar die zijn beschikbaar om beleid te kunnen voeren. Daar kom ik zo dadelijk op terug. In diezelfde periode gaan we voor 5.800.000 euro aflossingen realiseren. En dat maakt dat we in 2025 op een totale, dus geconsolideerde schuld komen voor het gemeente en het AGB van 26.140.000 euro. Ten aanzien van 2021 betekent dat nog een inspanning van ruim 2,8 miljoen euro. Ten aanzien van de hele legislatuur, dus de start van de legislatuur in 2020, betekent dat een schuldaflossing van 4.351.000 euro. Ik vind het interessant om dat ook nog eens uit elkaar te trekken. Dat is niet onbelangrijk, omdat de feitelijke schuld van de gemeente die bedraagt eigenlijk 18.786.000 euro. De schuld van het AGB 11.706.000 euro. Het is wel belangrijk om dat verschil te zien, want als we de schuld van de gemeente afsplitsen, en we gaan dat dan vergelijken met andere gemeenten, hè, dus het AGB daar uithalen, dan zien we dat wij als gemeente Boeghout ongeveer op het gemiddelde zitten in Vlaanderen, voor wat betreft de gemeente. En we hebben natuurlijk ook het voordeel dat wij geen eigen rusthuizen hebben, omdat daar ook dikwijls schulden worden meegenomen in andere Vlaamse gemeenten. Wat zijn nu de klemtonen die we willen leggen? Ik zeg het, dat zijn daar natuurlijk maar een aantal klemtonen. Het is niet de bedoeling om alle doelstellingen terug te overlopen. Maar ja, het eerste is natuurlijk, denk ik, klimaat en milieu, waar we niet meer rond kunnen. 15.000 euro voor extra klimaatacties. Er komen ook trouwens middelen van de Vlaamse overheid naar de gemeente om die klimaatacties en dat klimaatbeleid mee te ondersteunen. Het beheer van de dreef, een apart dossier in onze gemeente, maar waarvoor dat we toch ruim 30.000 euro vrijmaken voor een beheerplan. En dan misschien nieuws. We hebben een overleg gehad met IGAN, waarbij IGAN ons heeft duidelijk gemaakt dat er ernstige kosten aankomen voor ons recyclagepark. Zij hebben een aantal scenario's voorgelegd en de conclusie is in feite van ja, de kosten die we daar nog moeten gaan maken, dat recyclagepark is bijna afgeschreven. Ja, dat zijn eigenlijk kosten op het sterfhuis, hè. Dat gaat over die daken die daar op liggen, die structuren die daar zijn. Plus bovendien is het recyclagepark niet altijd even ergonomisch ingericht. En zij hebben langzaamaan aanbeland voor het nemen van een beslissing om dat recyclagepark dus eigenlijk terug opnieuw te bekijken, opnieuw in te richten. IGN is dat nu voor ons ook aan het berekenen. Dat is natuurlijk niet voor morgen, dat zal nog niet voor 2022 zijn. Maar de bedoeling is dus in feite om dit recyclagepark, dus dat eigenlijk bijna afgeschreven is, om dat opnieuw in te richten en uit te bouwen. En zij ramen, dat is in exploitatie dan, dat is niet in investeringsbudget. Binnen de IGAN-rekening dat ongeveer op 80.000 euro jaarlijks en dat loopt dan over 15 à 20 jaar. Dat moet nog fine-tuned worden. Maar we houden daar nu al rekening mee tot 2025 om telkens 80.000 euro in te schrijven, zodanig dat we dat proces wel op gang kunnen trekken. En we wachten daar natuurlijk ook nog op de verdere berekeningen en voorstellen van IGAN die wij ook tot op vandaag nog niet hebben ontvangen. Maar we vinden het wel belangrijk om nu die beslissing te nemen en niet kosten op het sterfhuis te gaan maken daar. Aankoop van natuurgebied, 724.000 euro. Daar staat uiteraard ook subsidies tegenover van de provincie voor 370.000 euro. We hebben ook extra nieuwe budgetten ingeschreven voor acties rond vergroening en ontharding, van 100.000 euro. Onze aanplantingen hebben we budgetair op 20.000 euro per jaar ingezet, dus nieuwe aanplantingen. En ook, we gaan ook nog investeren in extra regenwaterputten om water te recupereren voor onze groendienst. Er zou er één komen aan de kerk in Vremde en ook nog één op de werf en dat kost 28.000 euro. Patrimonium, ook dat heeft een stuk een link uiteraard met klimaat om daarop in te zetten. Hè. Dus renovatiewerken aan de Jan Frans Willemschool, die gaan verder. Die 300.000 euro, dit is voornamelijk voor dus de ramen, waarvan al een heel deel gebeurd zijn ondertussen. Dat heeft u misschien al gemerkt. Maar ook het dak van het oudste gebouw zal vernieuwd worden. Daar zit ook de Beeldacademie, 90.000 euro. Het senioren ontmoetings ruimte, de bunderkes die we aan het verbouwen zijn, er zijn ondertussen ook al wat nieuwe gunningen gebeurd, kost 175.000 euro en ook voor de Wigwam is er bijna 40.000 euro ingeschreven. Dat gaat dan vooral over het wat inrichten in de speerplaats, wat vergroenen, wat schaduwplekjes inrichten, de verouderde infrastructuur en het materiaal vervangen. We hebben ook een oplossing nodig in de vreemde om een aantal zaken terug op punt te krijgen in samenwerking met de dorpsschool van Vreemde daar. Dan mobiliteit en openbare werken. Het is nog altijd de intentie en de ambitie om nog 2 fietspaden te realiseren plus riolering op de Broekhomse Steenweg, dus in het gedeelte van Don Bosco naar het rondpunt, en op de Wommelgemse Steenweg. We voorzien er samen na 1,5 miljoen euro voor. Voor de Wommelgemse Steenweg is dat de raming tot aan de Eekstraat op dit moment, maar we zijn wel in overleg met de gemeente Wommelgem om dat verder door te trekken. Het is ook de bedoeling om die plannen al helemaal op te maken. De vraag of dat we dat dan gefaseerd gaan uitvoeren in een fase 1 tot aan de Eekstraat of dan een fase 2 in de volgende legislatuur of meteen aansluitend, dat moet nog, die knoop moet nog doorgehakt worden. Dat zal vooral te maken hebben met de vooruitgang van het dossier zelf. Dus wanneer zijn de innames in orde, wanneer zijn de plannen klaar, wanneer is zijn de plannen opgesteld met betrekking tot de riolering en wanneer wordt die fase 1 dan uitgevoerd en kan de fase 2 daar dan onmiddellijk aansluitend op uitgevoerd worden. We gaan ook e-fietsen voor ambtenaren kopen en in ons pakket van de mobiliteitsmaatregelen wordt het belangrijkste punt het opzetten van een deelfietsensysteem Donkey Republic, dat is samen met de vervoersregio Antwerpen, dus dat gaat in verschillende gemeenten uitgerold worden, waarbij dat wij deelfietsen gaan plaatsen aan de tramterminal Kapenberg, aan het station in Boeghout, op het Jef van Hooflijn, aan het sportpark Stippenbos, aan de kerk in Vreemde. Dat zijn al een aantal punten die naar voren worden geschoven en dat gaat ons jaarlijks 15.000 euro kosten, maar wij denken dat dit heel belangrijk is, zeker in samenwerking met alle andere gemeenten in de omgeving. Ik herhaal toch nog eens even de budgetten rond onderhoud van fiets- en voetpaden. 95.000 euro per jaar onderhoud wegen, 170.000 euro. En in dat onderhoud van wegen kan ik ook aankondigen dat we binnenkort de rioleringswerken in de Jan Selij en de Georges van Randonklaan zullen uitvoeren. Dat zit echter volledig in de budgetten van Pietpa, want dat is een rioleringswerk met wegherstel. En er is ook nog een apart budget ingeschreven om in de Smeendijk een aantal maatregelen te treffen. Voor wat het publiek domein, de wijken en de pleintjes betreft, hebben we een aantal budgetten zoals een veegwagen, een nieuwe veegwagen, een onkruidborstel die we gaan kopen en een hete luchtsysteem ter bestrijding van het onkruid. Het rustbankenplan dat zal uitgerold worden. Dan datgene waar dat Filip over gesproken heeft, het pleintje aan de Kardinaal Sterkstraat, schrijven we 125.000 euro in. Maar daar zijn uiteraard ook nog andere budgetten voorzien om daarmee te investeren, zoals bijvoorbeeld de groenbudgetten of de onthardingsbudgetten, die daar misschien ook voor kunnen gebruikt worden. Pleintje Heuvelstraat Molenlei, dat zit eigenlijk nog altijd in het dossier van de Dr. T. Tutstraat, maar dat is nog altijd niet rond voor wat betreft de verwerving daarvan. En we hebben vorige week ook een akte ondertekend met een aantal met buren van de gronden gelegen aan het scoutslokaal en aan de pastorij, zodanig dat we daar een kleine repel grond kunnen kopen en het George van Randonkpark kunnen verbinden met de pastorijgronden en de scoutslokalen en daar zelfs ook eigenlijk een nieuwe trage weg kunnen creëren. Digitalisering ook heel belangrijk. We hebben de digisprong in het onderwijs, waar ook de Vlaamse overheid middelen voor heeft uitgetrokken. Het gemeentehuis van de toekomst, 105.000 euro, dat is eigenlijk een investering in intelligente cloud service om eigenlijk zaken eenvoudiger te kunnen delen, vergaderingen te hosten, apparaten te beheren en te beveiligen. Dus dat is eigenlijk allemaal heel belangrijk in het kader van de verdere digitalisering. We hebben 7.000 euro uitgetrokken voor de streaming. Dat is wat u al een aantal keren heeft gemerkt als de gemeenteraad fysiek kan plaatsvinden. En de vernieuwing van de website wordt toch ook hopelijk een mooi project om die digitalisering en die dienstverlening naar de burger te kunnen ondersteunen. Erfgoed, een aantal belangrijke beslissingen. En we zitten in de tweede fase voor de restauratie van de kerk van Vreemde, bijna 300.000 euro. Daar hopen we een subsidie van 150.000 euro te bekomen. En we willen meteen ook de omgeving aanpakken met het herstel van de historische graven en het inrichten van die plek als een erfgoedplek. We hebben die budgetten uit elkaar getrokken, omdat het herstel van die graven voor ruim 96.000 euro ook subsidieerbaar zou zijn voor een goede 58.000 euro. En dus daar moet nog allemaal achter gegaan worden. We werken trouwens voor de restauratie van de kerk van Vreemde ook weer samen met Kimpies Landschap. En voor het hekwerk van het George van Raamdonkpark doen we dat ook. Met wat 85.000 euro kost. En we kunnen dan bekijken of we via Kimpies Landschap en dus ook de hogere overheden subsidies kunnen bekomen om ons erfgoed verder in te richten. Voor wat betreft de restauratie van de kerk van Vreemde gaat het hier over de toren. De volledige toren, inclusief glasramen, dat is de tweede fase. Voor de jeugd, het budget van skatepark, dat blijft daar ook nog altijd in staan. En dat hopen we eigenlijk te realiseren op het sportpark Snippenbos. En dat willen we dan ook meteen samen bekijken met datgene wat er moet gebeuren voor het recyclagepark. En we hebben ook besloten om nog 120.000 euro vrij te maken om te investeren in nieuwe speeltoestellen op de speelpleinen voor onze kinderen. Veiligheid, zoals u weet zijn we ondertussen een goede samenwerking aangegaan met Hoven en Lint voor onze noodplanningscoördinator. Dat levert natuurlijk ook budgetair wat op, hè, omdat Hoven en Lint daarvoor ook betaald. We zijn op de politiezone volop in overleg om die gas 5 uit te rollen. We hebben daar een bescheiden 46.000 euro ingeschreven. Maar ik heb de berekeningen laten maken voor 2021. En dan zouden de boetes die geïnd zijn geworden voor alle overtredingen die in aanmerking komen voor gas 5, dat gaat over een goede 200.000 euro. Daar moet je dan natuurlijk uiteraard nog de kost aftrekken voor de verwerking. En dat is dan natuurlijk ook nog maar de inzet die we momenteel hebben met betrekking tot bemande snelheidscontroles. Dus maar we zijn daar met de 5 gemeenten echt in overleg en we gaan binnenkort ook een aantal partners uitnodigen om daarover te bekijken van wat er in onze politiezone mogelijk is. En mogelijk kunnen we dan ook inkomsten via de gas 5 boetes verwerven. Ik geef hier ook nog eens de investeringen mee voor politie en brandweer. Dus dat is los van een exploitatiebudget, maar dat zijn middelen die we betalen aan politie en brandweer om te investeren in materiaal. Het welzijnsbeleid, het saldo voor de exploitatie voor het OCW, waar we er straks ook al even over gestemd hebben, is bijna 600.000 euro. Dat betekent eigenlijk iets meer, 81.000 euro meer ten opzichte van 2021. Dat heeft te maken enerzijds met een stuk stijging van loonkosten wel binnen de dienst maatschappelijk welzijn, waar dat er extra versterking is verankerd geworden op de dienst zelf, maar ook in steun uiteraard. Hè. Dus echt in sociaal beleidssteun voor de mensen. Dat zit eigenlijk in die stijging van de kosten voor het OCNW. Wat we ook hebben gedaan is het bedrag voor de logopedie, dat is dan vooral voor het onderwijs, hè, fors opgetrokken met 12.500 euro, dus van 26.500 naar 39.000 euro, omdat we toch vaststellen dat daar meer nood aan is in de scholen en dat met de middelen die we daar nu tegenover stellen, dat we daar niet mee komen. Nieuw is ook de ondersteuning van intrafamiliaal geweld. Hè. We merken dat daar toch een problematiek zich gesteld heeft tijdens de pandemie. En we gaan dit doen samen met Family Justice Center. Dat is eigenlijk een gespecialiseerde organisatie die specifiek mensen inzet op de bestrijding van dat intrafamiliaal geweld. Dat gaat over slachtofferhulp, dat gaat over samenwerking met het vertrouwenscentrum, kindermishandeling. Dat gaat ook over directe veiligheid, mensen ergens weghalen op korte termijn om het niet verder te laten escaleren. Dat gaat ook over het opmaken van sociaal onderzoek en zo verder. Ook het leggen van hercontacten met mensen en zo verder. 13.000 euro dragen wij daaraan bij. En dat wordt dus eigenlijk, dat is een budget dat we dus samen leggen met andere gemeenten. Allee, dus Boeghout legt 13.000 euro in de pot en ook Mortsel, Weinigem, Wommelgem en Borsbeek leggen afhankelijk van het aantal inwoners bij om eigenlijk de ondersteuning van intrafamiliaal geweld sterker te maken en sterker te ondersteunen. Onze gelijke kansenprojecten blijft op €10.000. We moesten ook nog een budget inschrijven voor noodhulp van Wallonië voor de overstromingen dat we hebben uitgekeerd. Dat was €13.500. En we gaan ook een aantal LOI en doorgangswoningen opwissen en daarvoor zien we €50.000. Nog een aantal taartendiagrammen om alles wat bevattelijker te maken. Dat is de exploitatie. Dus er juist hadden we het vooral over investeringen. Maar de exploitatie zien we dat er dus eigenlijk een grote brok gaat naar de loonkosten. En dat is die 48%. 24% diensten en leveringen. Dat is eigenlijk ja, dat is ruim €4 miljoen. Daar spreken we dan over. Hè. Dat gaat eigenlijk over alle facturen, onderhoudskosten, erelonen, verzekeringen, afvalverwerking, opleidingen en zo verder. Dat zit eigenlijk in die grote blok van die 24%. Werkingssubsidie, dat is misschien ook nog een belangrijke om aan te zetten. Dat is die 15%, dat is die blauw. Dus die werkingssubsidies, ja, dat gaat eigenlijk bijvoorbeeld over alle subsidies die geven aan, aan verenigingen, maar bijvoorbeeld ook aan de kerkfabrieken. Dus alles wat dat eigenlijk extern gaat. Maar bijvoorbeeld ook het ons cultureel programma zit daar mee in en zo verder. En ja, dat is eigenlijk... Die werkingssubsidies, ja, hier zien we ze nog eens terugkomen. Hè. De belangrijkste werkingssubsidie, dat is zonder AGB, politie en brandweer, want dat valt daar ook onder. Hè. Dus zoals gezegd, cultuur, erfgoed, sport, jeugd, senioren, 41%. Milieu en klimaat, 20%. Onderwijs en gelijke kansen, 25%. En dan ontwikkelingssamenwerking, 14%. En daar onder die 14%, ja, dat is niet al, ja, dat, zo is het eigenlijk. Hè. Er zit ook kerkfabriek in onder en zo verder. Hè. Dat zijn eigenlijk andere. Hè. Zo was het eigenlijk. Hè. Hier staat ontwikkelingssamenwerking, maar het zijn ook, dat is daar ook mee samengenomen. De ontvangsten dan, daar had ik ook al even naar verwezen. Hè. We hebben dus de belastingen, 55%. Dat zijn de grootste... Dat zijn de grootste inkomsten die we eigenlijk hebben. De toelagen en de subsidies. 32% is eigenlijk de tweede grootste brok. Dat gaat dan vooral over het gemeentefonds. Hè. Dus zijn de middelen van de Vlaamse overheid die wij krijgen om te kunnen werken. Dat gaat toch over gemeente 2,6 miljoen en voor een OCMW over bijna €230.000. Maar daar komen ook nog staatstoelages bij voor het leefloon bijvoorbeeld. Het open ruimtefonds zit daarin. De middelen die we krijgen van FIT-asiel voor onze asielzoekers op te vangen, die zitten daar ook in. Dus dat is eigenlijk de tweede grootste brok van ontvangsten die we hebben. Goed, het financieel evenwicht. Dan gaan we natuurlijk naar de schema's om die even te overlopen. Ik ga hier niet te lang blijven bij stilstaan, maar wat belangrijk is, is dat u... Garant budgetair, beschikbaar budgetair resultaat nooit negatief mag zijn. Uw autofinancieringsmarge moet minstens gelijk zijn aan nul. En de jaarrekening moet zodanig verwerkt worden dat het een financieel evenwicht kan aantonen. En dan zien we dus dat in het exploitatiesaldo, ik ga even alleen het budget 2022 nemen, dat we daar toch ongeveer €860.000 plus hebben. Dus de ontvangsten, dus dat zit ongeveer in het midden, die bedragen ongeveer 18.900.000 en de uitgaven 18.040.000. Dus wij op ons exploitatiebudget, dat gaat dus over personeelskosten, dat gaat over werkingskosten, dat gaat over administratiekosten, maken wij dus, zien we dat de uitgaven nog steeds minder zijn dan de ontvangsten. Dat beschikbaar budgetair resultaat, hè, dat ziet u onderaan, dat blijft positief over de volledige financiële meerjarenplanning. En u ziet dan ook de autofinancieringsmarge in de volgende tabel, dat dat ook positief is over de volledige financiële meerjarenplanning met in 2022 36.310. Dus die autofinancieringsmarge, om dat nog eens duidelijk te maken, dat gaat dus over de mogelijkheid, of dat is een indicator om aan te tonen dat de gemeente nog de budgettaire ruimte heeft om te kunnen lenen. Bij het AGB hebben we daar ook dezelfde oefening gemaakt. Ook daar is de exploitatie positief. Met 410.000 euro is het beschikbaar resultaat positief over de volledige financiële meerjarenplanning en is ook de autofinancieringsmarge elk jaar positief. En dat zijn natuurlijk de cijfers die we graag willen zien. En dan komen we bij de samenvatting. En dat is de laatste slide. Dan zien we dat het beschikbaar budgetair resultaat van de gemeente en OCW en AGB, dus het totaal beschikbaar budgetair resultaat over de meerjarenplanning elk jaar positief blijft. Dat de autofinancieringsmarge, de totale autofinancieringsmarge van gemeente en OCW en AGB ook elk jaar positief blijft. Voilà, dat in een notendop voor wat betreft het budget 2020, de aanpassingen van 2021 en dus het financieel meerjarenplan. Maar ik vermoed dat daar wel vragen en opmerkingen over zijn.
Ik stel voor, collega's, dat we ook de tussenkomsten over het geheel houden. En ik zie dat Joost al zijn handje heeft opgestoken. Joost, jij mag de spits afbijten.
Ja, bedankt voorzitter. Ik heb een paar algemene opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan. Nu, allereerst kan ik de visie van het bestuur om te blijven investeren alleen maar toejuichen. Vanzelfsprekend is een gezond financieel beleid altijd de basis. Over het algemeen ben ik wel tevreden dat er breed geïnvesteerd wordt. De aankoop van gronden aan de Molenbeekgrond vind ik een voorbeeld van een zeer goede investering. De ontwikkeling hiervan helpt om de klimaatcrisis aan te pakken, maar ook de zo mogelijk nog grotere biodiversiteitscrisis. Dat er op deze gronden ook onder andere plaats is voor een bos, een samentuin, een voedselbos en recreatie, dat kan ik alleen maar toejuichen. Een investering waar je eigenlijk geen waarde op kan plakken en die je op verschillende manieren dubbel en dik zal terugbetalen. Een pluim voor het bestuur en zeker voor onze schepencrisis. Investeren in jeugd, sport, cultuur, vrije tijd, dat zorgt mee voor een sterke cohesie binnen het dorp. Het maakt van Boeghout een aangename plaats om te vertoeven en om elkaar te ontmoeten. Het zorgt voor een sterk sociaal weefsel, wat ook zorgt voor meer veerkracht. Veerkracht die we zeker nodig gaan hebben om de uitdaging die op ons afkomen, om die aan te pakken. Wat opvalt bij dit aangepast meerjarenplan, de te verwachten tegenvallende inkomsten van de aanvullende belastingen. Die hebben onder andere te maken met de werkloosheid en soms met ontslagen die veroorzaakt worden door COVID-19. Een teken aan de wand. Dat wil zeggen dat er waarschijnlijk nog meer mensen in financiële moeilijkheden zullen geraken. Ook de sterke stijgingen van de energieprijzen zijn zorgwekkend. Stevig blijven investeren in armoedebestrijding is dus meer dan ooit belangrijk. Dus samenvattend een pleidooi om, naast de andere beleidsdomeinen, omwille van de urgentie, een belangrijke focus te houden en te versterken eigenlijk op die drie thema's van klimaat, biodiversiteit en armoedebestrijding. Dat was het.
Dank u wel, Joost. Erik Philibert.
Ja, goedenavond. Ik heb voor eerst een vraagje rond het recyclagepark, want dat is iets dat wij vorige week niet gehoord hebben op de commissie, denk ik. Ik had erbij twee vragen. Men rekent daar nu een budget van 80.000 euro gedurende 20 jaar. Dus dat gaat in totaal dan over 1,6 miljoen euro. Dus ik veronderstel dat dat gaat over een nieuw recyclagepark. Twee vragen. Eén, is daar een budgetswitch voor gedaan om dat ergens te compenseren vanuit de investeringstabel? Want ik vind er niks van terug. En twee, wel een belangrijke vraag uit de bevraging omgeving 2030 is toch gebleken dat de inwoners van Boeghout heel graag ons containerpark zouden behouden, ook op ons grondgebied. Is er al iets bekend over waar dat dit nieuwe recyclagepark zal komen?
Ga je daar eerst een antwoord op willen?
Ja, misschien wel, omdat dat iets bijkomend is. En dan zal ik even wat meer op de financiën ingaan als dat kan.
Ja, dus de reden, Erik, waarom dat er eigenlijk nog niet meer informatie is, omdat wij aan IGN en Nota hebben gevraagd, met daarin ook een aantal berekeningen en voorstellen, dat we die nog niet hebben toegekregen. Dus wat ik nu heb gedaan, is in feite gevraagd aan IGAN, van ja, zouden daar rond eens een algemene berekening of een raming kunnen maken wat een nieuw recyclagepark zou kosten, genre Wommelgem, Weinigem. Omdat ze dus daar wel een aantal prijzen hebben van liggen. Zij kwamen toen uit op 1,375 miljoen euro. Dat is het bedrag dat zij hebben genoemd. Ja, dat moeten we dan gaan spreiden over... Dat is dan wel rekening gehouden met subsidies. Hè. Dus zij rekenen eigenlijk 1,6 miljoen euro, maar je kunt ook subsidies krijgen voor het inrichten van recyclageparken. En zij rekenen daar ongeveer 225.000 euro subsidies voor en dan kom je op die 1,375. En dan is het inderdaad bekijken, ja, op hoeveel jaar ga je dat eigenlijk spreiden. En van daaruit hebben zij gesuggereerd van, ja, je zou kunnen starten met dus 80.000 euro in te schrijven, maar dat zit niet in het investeringsbudget, want dat is IGAN die dat doet. Dus IGAN gaat in feite de kostprijs, dus zij gaan dat eigenlijk volledig uitvoeren, exploiteren ook, en zij gaan dat eigenlijk verrekenen in de rekening die wij jaarlijks vanuit IGAN krijgen. En in Globo krijgen we elk jaar van IGAN een rekening rond alles rond afvalbewerking, en daar gaat dat dan ook insteken. Dus het huidige recyclagepark, de kost daarvan, dat zit daar ook in. Dus dat valt dus eigenlijk buiten ons investeringsbudget. Dus zij gaan daar ook de leningen voor aan en zo verder. Ze doen dat ook voor alle andere gemeenten op die manier, om dat op die manier ook die recyclageparken betaalbaar te houden. Maar wij verwachten natuurlijk wel dat we dat bedrag nog zullen moeten bijstellen bij budgetwijzigingen, maar we wensen dat toch al in te schrijven in een aangepaste financiële meerjarenplanning, om een go te kunnen geven en ermee van start te gaan, want als we niks voorzien, ja, dan is er ook niks om te kunnen starten. Dus we zijn daar nog wachtende. Ik heb daar vorige week in het kader van de commissie ook nog vragen over gesteld, of dat er al meer opkomst is. En het enige antwoord is gekregen van, wij hopen dat nog voor het einde van het jaar al iets concreter aan de gemeente Boeghout te kunnen laten weten. Dus we zijn wachtende. En de reden, dat is zoals ik het heb uitgelegd, is dus dat op een bepaald moment IGN ons is komen opzoeken en ons heeft duidelijk gemaakt dat het huidige recyclagepark, dat daar toch wel wat kosten staan aan te komen en ja, dat we daar een keuze moeten maken. Wat betreft de plaats, het is de bedoeling om het daar dus te behouden, hè? Dus op dezelfde plek. Dus voor de boeghoutenaar, dus aan Sportpark Stippenmossen, er zijn geen scenario's niet meer om dat te verhuizen. We hebben uiteraard aan IGAN ook de vragen gesteld van, ja, zijn er hier bijvoorbeeld samenwerkingen met andere gemeenten mogelijk? Maar ja, momenteel zijn daar geen opportuniteiten. En zoals u zelf zegt, een boeghoutenaar vindt dat belangrijk. Dus, maar het is de bedoeling om het daar op die plek te behouden, ja.
Oké, Erik. Dan mag je, tenzij Sven, over dit punt.
Ik had een vraagje over dit punt, inderdaad, voorzitter. U zegt dat het dan naar de toekomst toe 80.000 euro zou worden die dan in onze jaarafrekening van IGAN zit. Hoeveel bedraagt de huidige afschrijving? Want we zijn bijna aan het einde van de afschrijving. Is dat in grootorde hetzelfde? Of is dat in grootorde de helft? Of is dat in grootorde het dubbele?
Zoek dat even op, Sven.
Dank u wel.
Om die tabellen terug opzoeken.
Dank u.
Erik, ik stel voor dat je dan uw tussenkomst over het geheel houdt.
Ja, dank u, voorzitter. Ik hoop dat mijn internetverbinding het een beetje houdt, want ik ben er al een aantal keer uitgevlogen. Maar ik zal proberen. De sportpark Stippenmossen, we hebben er juist gezien, heeft eigenlijk in 4 jaar tijd financiële put gecreëerd van ongeveer 2 miljoen euro. En dat ondanks de jaarlijkse bijpassing vanuit de gemeente van een 500.000 euro per jaar, die nadien, ik denk vanaf 2018, is opgetrokken naar 750.000 euro per jaar. Dan heeft men er eigenlijk nog allerlei kosten uitgehaald uit het AGB. Dus personeel werd op de payroll van de gemeente gezet. De interest op de lening werd overgenomen door de gemeente. De crash en politiekantoor, gesitueerd op het midden, die werden eruit gehaald. En de huur van het commercieel gebouw aan de ontwikkelaar wordt voortaan ook door de gemeente betaald. Maar wij willen vanuit de DNVA-fractie toch nog eens wijzen op het gigantisch financieel risico wat een verlieslatend AGB inhoudt voor de gemeente en voor de financiën. Dus zoals de burgemeester straks ook heeft gezegd, eigenlijk moet er winst worden uitgekeerd. Dus als een sportpark niet systematisch, dat wil zeggen jaar na jaar winst maakt en uitkeert, Kan de bijzondere belastingsinspectie de BTW-aftrek op het gebouw van het sportcomplex terugvorderen en daarbovenop nog eens boetes opleggen, die niet min zijn, en ook nog eens interest aanrekenen? En we hebben dat gezien nog, dit jaar trouwens, zijn er ook nog een aantal gevallen geweest van AGB's, waar de BBI serieuze terugvorderingen heeft gedaan van BTW-bedragen. Zoals in Blankenbergen is er eentje geweest dit jaar, denk ik, in Deinze en dan ook nog vorig jaar in Ieper, dacht ik. Dus voor boekhoud blijft dat risico toch nog altijd wel minstens 2 miljoen euro. En dat is dan een bedrag zonder gerechtskosten, zonder boetes, zonder interesse. Ik ben eens even in die andere dossiers gaan kijken en blijkt ook al dat die laatste elementen zoals gerechtskosten, boetes en interesse gigantisch kunnen oplopen. Hè. Om het voorbeeld van Blankenbergen te geven, daar is eigenlijk de boete, daar zijn de gerechtskosten opgelopen tot 600.000 euro. En in Deinze, waar de BBI een bedrag terugvorderde van 3,5 miljoen euro, heeft de BBI daar een boete bovenop gedaan van 6 miljoen euro. En daarbovenop dan ook nog eens interesse. Dus om je maar aan te tonen dat dat een gigantisch probleem is, dat ons AGB structureel verlieslatend is. Dus enerzijds vinden we het niet slecht dat nu natuurlijk de opgestapelde verliezen van de afgelopen 4 jaar worden aangezuiverd. Ik denk dat er geen andere mogelijkheid is, want dat anders ons AGB failliet zou zijn. Maar dat gebeurt natuurlijk met 2 miljoen euro aan belastinggeld van de boekhoudenaar. Dus dat is belastingsgeld dat je nergens anders meer kan voor gebruiken. Dat is letterlijk in de put gooien en die put vullen, terwijl je voor dat bedrag, zoals je er juist gezien hebt, eigenlijk een fietspad kunt aanleggen in de Wommelgemse Steenweg en ook een groot stuk van de Broegemse Steenweg. Vanaf 2016 hebben we er als N-VA-fractie eigenlijk systematisch voor gewaarschuwd dat Sneppenbos, de financiële draagplek van onze gemeente, te boven gaat en een groot financieel BTW-risico met zich meebrengt. We wisten eigenlijk op voorhand dat er, en ik denk iedereen weet dat, dat er eigenlijk geen winst te rapen valt als een gemeente een sporthal bouwt of een zwembad aanlegt. Dat weet je eigenlijk op voorhand en dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Maar men had wel moeten rekening houden met de impact op onze financiën die enorm is. Het bestuur heeft eigenlijk van in het begin altijd nagelaten om een ernstige prognose te maken van de financiële impact van onze sporthal. We vinden het dan ook totaal onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat het bestuur nu in de statuten de verplichting wil schrappen dat de cijfers van het AGB, van Sneppenbos, niet langer door een bedrijfsrevisor moeten worden gevalideerd. Het is niet, en dat heeft Sven er straks ook al gezegd, omdat dit geen wettelijke verplichting is, of omdat het bestuur met de vorige revisor slechte ervaringen had, dat dit niet nodig is. Wij vinden het uiterst belangrijk dat de cijfers van ons grootste zorgkind, het AGB, aan een grondig nazicht en controle door een bedrijfsrevisor worden onderworpen. Dat staat los, denk ik, van het feit dat je beroep doet op een financieel adviesbureau zoals Q&A. Maar we willen toch dat die cijfers nog eens een tweede check krijgen door een bedrijfsrevisor of een erkend accountantkantoor dat gemachtigd is om jaarrekeningen goed te keuren. Nu blijven als gemeenteraadsleden toch met een aantal vragen zitten waarop we niet altijd een antwoord krijgen. En ik heb ook een beetje schrik dat er mogelijk fouten in de cijfers sluipen door veel boekhoudkundig geschuifel tussen het AGB en de gemeente. Geeft de jaarrekening van ons AGB nog een getrouw beeld van het vermogen, financiële positie en het resultaat van het sportpark? Ik ben er eigenlijk niet meer zo heel zeker van. Ik ben zo bijvoorbeeld eens benieuwd hoe een bedrijfsrevisor zou adviseren in zijn verslag als bijvoorbeeld Basic Fit een jaarrekening opstelt waarin dat bijvoorbeeld geen personeelskosten voorkomen, zoals dat bij ons AGB het geval is. Wordt ons AGB op den duur geen patrimoniumvennootschap in plaats van een operationele vennootschap, zoals hier gesteld werd? Dus dat zijn allemaal vragen dat je toch, waar je toch meer comfort krijgt als je die zaken laat nakijken door een bedrijfsrevisor. Wat mij ook niet heel duidelijk is bijvoorbeeld die 4 miljoen euro van de lening die vervroegd terugbetaald wordt vanuit het AGB. Maar wordt dat effectief aan de gemeente overgedragen, wat met een eventuele wederbeleggingsvergoeding? Wie betaalt die 4 miljoen terug? Blijft die gewoon bij de gemeente staan? Of betaalt het AGB die cash terug aan de bank? Of nog wel de toegestaande prijssubsidie die door de gemeente aan het AGB, daarvan zou 1,5 miljoen nog niet doorbetaald zijn aan dat AGB. Maar uit de cijfers die wij krijgen als bestuurder en als gemeenteraadslid, kunnen wij onmogelijk nagaan of dat wel klopt. We hebben die details niet van de vorderingen en van de omzet. Die staan zelfs niet vermeld in de jaarrekening van het AGB, dus we kunnen dat ook niet bevestigen. Dus om toch wat comfort te hebben over de cijfers en foute boekingen te vermijden, vinden we het een absolute must om een bedrijfsrevisor voor het AGB aan te stellen. Zoals er straks ook al voorgesteld is in een amendement, pleiten we er ook voor om eindelijk eens totale transparantie te creëren aan de burgers. Dus vroeger werd er altijd vanuit het bestuur gecommuniceerd dat de gemeentefinanciën in orde waren. Maar het bestuur vergat er natuurlijk doelbewust bij te vertellen dat er naast de gemeente nog een enorm verlies en een enorme put zat bij het AGB. Terwijl die twee natuurlijk communicerende vaten zijn. De gemeente, of beter gezegd, u en ik als belastingbetaler, zullen uiteindelijk altijd moeten opdraaien voor de verliezen van Snip en Bos. En dat zal de komende jaren ook zo blijven. Vandaar dat wij hier een voorstel op tafel leggen om ook de vergadering van het AGB in openbare zitting te houden. Het is gewoon te belangrijk en kan zeer vergaande gevolgen hebben op de besteding van belastinggeld van onze boekhoudenaren. We zien echt geen enkele reden om die vergaderingen achter gesloten deuren te organiseren, weg van alle democratische controle door de wakkere burger. Het bestuur gaat voortaan ook, in plaats van een vast bedrag vast te leggen als prijssubsidie, jaarlijks een raming maken om te zien welke prijssubsidie dat AGB break-even gaat draaien. Wij zijn eigenlijk geen voorstander van een automatisch infuus van de gemeente naar het AGB toe, omdat dit elke vorm van responsabilisering en kostenbewustzijn bij ons AGB wegneemt. Verliezen worden toch bijgepast door de gemeente. Dus waarom zouden we het licht niet wat langer of feller laten branden, de verwarming wat hoger zetten, iedereen wat langer laten douchen, enzovoort. We vinden dat de prijssubsidiefactor ieder jaar afzonderlijk moet voorgelegd worden ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur van het AGB, zodat we eventuele kostenontsporingen kunnen monitoren en opvolgen. De geraamde prijssubsidiefactor is eigenlijk ook niet min, als je dat zo bekijkt. Dus voor elke euro die een sporter betaalt om een terrein te huren in Snip en Bos bijvoorbeeld, past de gemeente 4,77 euro bij. We vinden dit ook eigenlijk een pervers systeem door te werken met één correctiefactor, omdat dat eigenlijk discriminerend is ten aanzien van onze eigen inwoners of verenigingen. Het is zo dat als je als boekhoudenaar een terrein huurt in Snip en Bos, dat die prijzen lager liggen dan bijvoorbeeld iemand die van buiten boekhoudt een terrein huurt. En door die correctiefactor gaat de gemeente in feite veel meer bijpassen voor iemand die niet in boekhoud woont dan voor iemand die wel in boekhoud woont. Dus wij vinden dat daar eigenlijk een soort correctie moet op gebeuren. We vinden ook dat de raming, dat men mikt op een break-even resultaat, eigenlijk niet mag uitgaan van een break-even resultaat, maar wel van een beperkte winst. Als men het resultaat raamt, bijvoorbeeld in september, dan weet men niet altijd met zekerheid waar men op het einde van het jaar gaat landen. Dus vandaar dat wij voorstellen om die prijssubsidiefactor eigenlijk met 5% te verhogen als een soort veiligheidsmarge, zeker in onzekere tijden zoals nu, ten tijde van de coronacrisis. Uit cijfers 2020 blijkt trouwens dat in volle coronacrisis de vroegere 750.000 euro niet volstond als prijssubsidie. Men heeft toen 920.000 euro als prijssubsidie moeten toekennen aan het AGB. En 2020 was net zoals 2021 en waarschijnlijk ook nog 2022 en hopelijk niet te lang daarna nog een bijzonder jaar omwille van de coronacrisis. Dus vandaar de oproep tot een toch wel conservatieve budgettering met enige veiligheidsmarge daarin begrepen. Als we dan kijken naar de cijfers van de gemeente, hebben we de indruk dat de een en ander toch gesimuleerd werd om in 2025 te eindigen met een licht positieve autofinancieringsmarge. Die bedraagt in 2025 6.500 euro. En dit op een gemeentelijke omzet van 20 miljoen euro. Het hoeft geen betoog dat er niet veel fout moet gaan om alsnog negatief te eindigen als er iets misgaat. En als ik dan lees bij de opmaak van de meerjarenbegroting dat de werkingskosten bijvoorbeeld niet geïndexeerd worden, in tijden van toch wel aanzienlijke inflatie, dan maak ik me toch wel wat zorgen over het realiteitsgehalte van die positieve autofinancieringsmarge op het einde van de legislatuur. Ik zag er juist ook dat de lonen bijvoorbeeld jaarlijks, volgend jaar bijvoorbeeld, met 2% geïndexeerd werden. Maar ondertussen voorziet het planbureau al 2 loonindexeringen volgend jaar, in februari 2022 en in augustus 2022. Dus met die 2% ga je er sowieso volgend jaar al niet komen. Als we de cijfers dan voor de volgende jaren analyseren, blijft er geen marge meer over voor reguliere investeringen in wegen, voetpaden, pleinen enzovoort. Tenzij natuurlijk dat men moest ergens geld vinden en men is dus patrimonium binnen verkopen. Die patrimoniumverkoop die heeft vooral veel opgebracht door onze riolering te verkopen aan Pitma, 9 miljoen. En daarnaast zit er in de planning ook nog een totale leegverkoop van ons patrimonium. Maar die bleek toch wel wat te onrealistisch en die bedragen werden naar beneden bijgesteld. We benadrukken toch, en we hebben dat vorig jaar ook gedaan, dat patrimoniumverkoop, dat dat maar een eenmalige operatie is. Dus je kunt dat niet blijven doen. Dus wij vragen ons dan ook af hoe de gemeente in de toekomst haar investering gaat financieren. Zeker als we zien dat de autofinancieringsmarge nu maar heel nipt positief is en onze maximale leningcapaciteit bereikt is. De schuld van onze gemeente en AGB samen blijft torenhoog. Ik hoorde straks de burgemeester spreken van schuldafbouw van 2,6 miljoen tegen het jaar 2025. Maar in feite is dit geen actieve schuldafbouw. Dit zijn gewoon eigenlijk lange termijn leningen die de volgende jaren aflopen. In 2025 zal de gemeente nog steeds meer dan 26 miljoen euro schuld hebben. En anderzijds stel ik vast dat de gemeente de komende 4 jaar 7,7 miljoen euro wil gaan investeren. Maar dat ze anderzijds in hun cijfers zitten dat ze eigenlijk maar 3 miljoen euro gaan lenen. Ja, ze willen natuurlijk wel een stuk schuldafbouw doen, omdat je gewoon een deel van je investeringen niet gaat financieren met een lening. Het is ook verontrustend vast te stellen dat de bedragen voor investeringen, bijvoorbeeld de bedragen voor de fietspaden op de Wommeljeemse Steenweg of op de Broekhemse Steenweg, ondertussen niet werden aangepast aan nieuwe indexhypotheses, gelet op de hyperinflatie die sinds een aantal maanden in de bouwsector toch wel aan de gang is. Hè. Dus dat 1,4 miljoen, dat zou ons inziens veel hoger moeten voor dat fietspad en die 800.000 euro zou volgens ons ook veel hoger moeten en dat geldt voor de meeste investeringen. Dus ik denk dat er een beetje te optimistisch geraamd is geweest en dat de cijfers een beetje te rooskleurig zijn voorgesteld. Dan dat pensioenfonds, dat zie ik ook ieder jaar, maar men laat dat eigenlijk niet groeien. Terwijl men wel weet dat er een gigantische factuur op ons afkomt, want uiteindelijk worden die statutaire, die worden ook niet allemaal vervangen. Die vervanging gebeurt meer en meer door contractueel personeel, waardoor dat we weten dat er een RESCO-factuur op de gemeente Boeghout gaat afkomen, terwijl dat pensioenfonds niet echt stijgt. Er wordt enkel gewoon de interesse van de beleggingen, die worden eraan toegevoegd en de inhoudingen op de lonen van de mandatarissen, en that's it. Dus men creëert daar geen reservemarges voor. En dat gaat vroeg of laat ook nog wel eens een zure appel worden, denk ik, om in te bijten. Dus eigenlijk kunnen we concluderen dat het gemeentebestuur niet alleen het AGB, maar nu ook onze gemeente eigenlijk in een structureel precaire financiële situatie heeft gebracht. En je kunt niet blijven patrimonium verkopen om nog iets te gaan investeren. Dus wij verwachten dat er na volgende legislatuur toe dat enorme problemen gaat opleveren voor de volgende bestuursploeg. Want je kunt patrimonium natuurlijk maar 1 keer verkopen. Hè. De autofinancieringsmarge is zeer laag en nieuwe leningen afsluiten bij banken, dat zal in de toekomst ook alsmaar moeilijker blijven met zo'n cijfer. Het gebrek aan actieve schuldafbouw en de belabberde financiële situatie maken van Boeghout ook een oninteressante partner bij eventuele toekomstige samenwerkingen of zelfs schaalvergrotingen of fusies van gemeentes. En niet alleen bij de banken, maar ook naar andere gemeentes, ondervinden we daar eigenlijk last van. We vinden het daarnaast ook onvoorzichtig dat het bestuur proactief weinig extra reserves aanlegt voor die pensioenproblematiek van de vastbenoemde. Men weet dat daar een grote factuur op ons afkomt en bij de minste tegenvallers duiken de gemeentefinanciën in het rood en zal ook de positieve autofinancieringsmarge in 2025 niet gehaald worden. Zo willen van al deze elementen zullen wij vanuit de N-VA-fractie dit bijgesteld meerjarenplan niet goedkeuren.
Dank u, Erik. Ik ga nog Wally het woord geven en dan Lode om een gecoördineerd antwoord te krijgen, als dat goed is voor jullie.
Ik dank u, voorzitter. Ik ga een algemene tekst voorleggen. Al sinds 2014 stellen de lokale besturen geen klassieke begrotingen meer op, waarin zij uitschrijven hoe het komende jaar het beschikbare geld zou worden verdeeld over alle posten, waarvan het bestuur dat geld moest of wenste uit te geven. Bijvoorbeeld personeel, investeringen, maar maken zij gebruik van de beleids- en beheerscyclus BBC. In tegenstelling tot de oude begroting is de beleids- en beheerscyclus een instrument om het beleid te plannen en de financiële vertaling daarvan te maken, het meerjarenplan. Het beleid op te volgen, de boekhouding, te evalueren en te verantwoorden door de jaarrekening. Het meerjarenplan dat elk jaar in december op onze raden komt, is voor de oppositiereden de spil van de cyclus. Terwijl de begroting uitging van de vraag hoeveel geldmiddelen kunnen we inzetten, staat het meerjarenplan de overweging welke middelen hebben we nodig om bepaalde doelstellingen te bereiken, centraal. Het meerjarenplan geeft daarmee eerst zicht op de politieke keuzes die de bestuursmeerderheid maakt en schetst pas dan de verwachte financiële ontwikkelingen. Het meerjarenplan is dus duidelijk niet puur een financieel document, maar ook en in de eerste plaats een politiek. Het spreekt dan ook voor zich dat indien het Vlaams Belang voor de gemeente en OCMW een meerjarenplan zou opmaken, dat plan zou verschillen van wat de huidige bestuursmeerderheid voorlegt. Niet op punten en commas, maar op heel wat vlakken en sterk. Het meerjarenplan van de Vlaams Belang zou investeringen toevoegen, investeringen schrappen, meer geld voorzien voor bepaalde beleidsdomeinen of diensten, of minder of zelfs helemaal geen voor anderen. Dat is de reden waarom het Vlaams Belang het meerjarenplan dat door de bestuursmeerderheid aan de raad wordt voorgelegd afkeuren. Dit is dus geen spelletje van oppositie tegen meerderheid, maar een zaak van beleidskeuzes. Ik dank u.
Dank u, Wally. Ik geef het woord aan Lode en daarna nog aan Christel. Lode?
Ik ga het heel kort houden. Hè. Wij sluiten ons volledig aan bij wat Erik daarnet heeft gezegd. Hè. Dank u.
Christel?
Ja, goedenavond. Ik had eigenlijk gewoon een vraagje naar de verkoop van patrimonium. Mijn collega heeft dat al aangehaald. Nu, als ik dat allemaal optel voor de komende 4 jaar, dan komen we op een dikke 4 miljoen euro dat er wordt verkocht aan patrimonium. En ik was eigenlijk benieuwd wat er momenteel in de pijplijn zit om te verkopen. Want 4 miljoen, als we dan gaan kijken naar de totale hoeveelheid van investeringen, ja, dan is dat toch wel een heel pak.
Oké, okay, dank u. Ik denk dat daarmee de vragen zijn verzameld. En dan geef ik graag Koen het woord in de repliek. Koen, alstublieft.
Dank u wel. Ik ga daar algemeen op een aantal zaken antwoorden, want er zijn een aantal vragen die natuurlijk in de raadscommissie beantwoord zijn geworden met betrekking tot het AGB. En dat gaat natuurlijk met betrekking tot het verschil in benadering tussen enerzijds de boekhoudkundige budgetten voor het AGB en anderzijds de BBC-benadering voor het AGB. En als er gesproken wordt over 2 miljoen euro verlies, ja, dan spreken we natuurlijk over een boekhoudkundig verlies. Hè. Dat zijn die afschrijvingen die je als kosten moet inboeken, maar die de facto uiteraard hè, geen verlies zijn. En daar zit eigenlijk de discrepantie tussen. Enerzijds, ja, we zien inderdaad dat die verliezen worden opgestapeld in het AGB, omdat je boekhoudkundig die afschrijvingen als kosten moet inbrengen. Langs de andere kant zie je, als je geen rekening houdt met die afschrijvingen en je gaat enkel verder op de opbrengsten en de kosten, dat het exploitatiebudget van het AGB wel positief is. En, ik breng het nog eens in herinnering, dat wij natuurlijk destijds gekozen hebben voor deze constructie, voor het AGB, net omwille van het feit dat we dan een uitgestelde afbetaling krijgen op het BTW. Dus dat wij in het begin bij het bouwen van dat sportpark eigenlijk geen BTW verschuldigd zijn, maar uitgesteld. Dus dat is niet onbelangrijk, want dat gaat natuurlijk wel over die 2 miljoen. Nu,
hierop wou Erik al even tussenkomen, had ik de indruk. Erik?
Ja, Koen, het is wel zo dat de BTW-recuperatie gebeurt op basis van een boekhoudkundig resultaat, niet volgens de BBC. Hè. Dus die afschrijvingen die moet je wel degelijk mee in rekening brengen. En dat is het resultaat dat telt. Hè. Het is niet het kastmatig resultaat. Dus als jij de afschrijvingen zijn al wat gespreid, maar je moet ze wel meenemen. Hè. Dus dat is niet dat dat geen verliezen zijn. Dat zijn pure boekhoudkundige verliezen die opgestapeld zijn naar 1,9 miljoen. En daar zitten die afschrijvingen ook voor een stuk in.
Dat klopt ook. En dus dat is een stuk dat ik ook wou zeggen. Van als de gemeente destijds had gekozen om datzelfde sportpark te bouwen buiten een AGB-constructie, maar als gemeente, ja, dan had de factuur sowieso meer dan 2 miljoen hoger geweest. Hè. En dat is natuurlijk het punt waar we nu zijn opgekomen om dat te compenseren, enerzijds door die vervroegde terugbetaling van een lening aan de gemeente en anderzijds door die kapitaalsverhoging van bijna 2 miljoen euro in het AGB, om die aflossingen gelijk te kunnen trekken met dus die afschrijvingen. En op die manier, en dat is natuurlijk een boekhoudkundige operatie die we gaan doen, willen we dus in feite dat AGB leiden naar een positief resultaat. En dan kom ik natuurlijk ook een stuk op de kritiek die dan naar boven komt rond die prijssubsidies, hè, dat die te hoog liggen. Ja, ik wil ook nog even aanstippen dat mensen of ondernemingen die niet van boekhoud zijn en die gebruik maken van de infrastructuur, dat die een factor maal zoveel betalen om die infrastructuur te gebruiken. Maar een operationeel AGB in de zin van het aanbod van sport en recreatie, ja, dat is per definitie nooit winstgevend. Dat kan ook niet. Dat is net zoals in de cultuursector. Hè. Dus men kan dat niet winstgevend maken. Maar het is net de Vlaamse overheid en de federale overheid die de instrumenten hebben aangeboden aan lokale besturen om dergelijke investeringen binnen uw gemeente te kunnen realiseren. Als je, we gaan elkaar in Elisabeth noemen, hè. Denk ik, in heel veel gemeenten waar N-VA ook in het bestuur zit, hebben zij ook AGB's opgericht om een en ander te kunnen realiseren. Net zoals op sportpark. En er zullen waarschijnlijk ook nog patrimonium AGB's zijn. Dus dat is een instrument. Is dat instrument heiligmakend? Dat gaat men nooit niet horen zeggen. Gaan we nooit op een punt komen dat we dat AGB moeten opheffen? Dat kan goed zijn. Hè? Maar waar we nu bezig zijn, waar we nu aan toe zijn, is bekijken van oké, wat zijn onze ontvangsten, kastmatig dan? Langs de ene kant was dan de uitgaven langs de andere kant. En wat moeten wij toeleggen aan prijssubsidies om ervoor te zorgen dat je kastmatig in een BBC-verhaal eigenlijk komt tot een evenwicht. Dat hebben we nu kunnen bereiken en de bedoeling is om dat ook boekhoudkundig die gelijke tred te kunnen behouden.
Hier ga ik even Katrien het woord geven, want zij heeft het woord gebracht.
Excuseer.
Ja, ik wou inderdaad gewoon ook toelichten, net zoals de burgemeester zegt. En dat het BBC-verhaal en het resultaat van de vennootschapsboekhouding, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En het is een heel technisch verhaal, maar ze zijn onlosmakelijk verbonden door de afschrijvingen enerzijds en door de aflossingen die in het BBC-verhaal, namelijk de aflossing van de lening bij de bank. En dan kom ik heel even terug op uw verhaal van uw 3,9 miljoen, Erik. Die 3,9 miljoen is een vervroegde aflossing van de gemeente aan het AGB. En ook deze beide financiële afrekeningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In die zin dat het geen aflossing is aan de bank, maar wel degelijk van AGB aan gemeente. De lening aan de bank staat nu volledig op de rekening van de gemeente. Die staat eigenlijk los van dit verhaal. Die 3,9 miljoen is een terugbetaling van te veel opgehoogde resultaten in het BBC-verhaal. En anderzijds hebben wij, omwille van liquiditeitsredenen, de vorderingen aan het AGB vanuit de gemeente nooit voldaan, omdat het niet nodig was, omdat daar de aflossingen niet volgden. En het is eigenlijk een verheffening, boekhoudkundig, van beide. En het is complex, aangezien het ene een BBC-verhaal is en het andere een boekhoudkundig verhaal. Maar het is inderdaad een heel complex verhaal. Het is niet zo dat dat niet transparant is. Die vennootschapsjaarrekeningen worden bij de Nationale Bank neergelegd. Die zijn ook alle jaren goedgekeurd. We consolideren in BBC, zowel gemeente, AGB als OC&W. Dus alle cijfers zitten wel degelijk vervat in alle mogelijke rekeningen.
Dank u, Katrien. Koen?
Ja, ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen. Hè. Ik weet dat er tussen 2016 en 2021, hè, tot nu in feite, dat er inderdaad gezocht is naar oplossingen om die cijfers in een evenwicht te krijgen. Dat boekhoudkundig verhaal en dat BBC-verhaal. Ik denk en ik hoop dat we dat nu hebben gevonden. Dus de kritiek die geleverd wordt, ja, die nemen we nu mee in de evaluatie naar 2022. En als we hier het volgend jaar opnieuw zitten en wij kunnen dan aantonen met cijfers dat we de juiste beslissingen nu hebben genomen, dan denk ik dat we daar finaal zijn uitgeraakt om inderdaad de AGB op een financieel correcte manier te leiden en te organiseren. Dus dat is niet onbelangrijk. Wat ik daar ook nog wil over zeggen, en dat is in zijn algemeenheid op die kritiek, dat gaat dan over die schuld. Ik heb inderdaad er straks heel specifiek gewezen over wat is nu eigenlijk het aandeel in de gemeente en wat is eigenlijk het aandeel van het AGB, die 18 tegenover die 11 miljoen euro. Stel dat we dat sportpark niet hadden gerealiseerd, maar we hebben daar politiek een andere mening voor. Wij zijn daar destijds vol voor gegaan. De N-VA zag dat liever met andere gemeenten op kleiner of beperkter en zo verder. Dat debat is gevoerd geworden. Maar stel dat we dat niet gerealiseerd hebben, dan zitten wij op een schuld van ongeveer 18 miljoen euro. Dan zitten wij op een Vlaams gemiddelde. En dan doen we het eigenlijk zeer goed. Die schuld van die 11 miljoen euro die in dat AGB natuurlijk zit, ja, die is ook al een stuk verrekend in het resultaat van de gemeente door het feit dat wij dus jaarlijks een bedrag via die prijssubsidies overdragen. Dus ook dat is niet onbelangrijk om te weten dat er niet plotseling een deurwaarder op de, hier zal staan om te zeggen van ja, die schulden van het AGB die kunnen niet afgelost worden. We moeten hier bij wijze van spreken het gemeentehuis komen leeghalen. Dat is dus absoluut niet waar, want die afbetaling, dus dat globale verhaal van de AGB, dat zit nu eigenlijk net mee verrekend in die prijssubsidies. Want dat gaat zelfs over het opmaken van die plannen, dat gaat over de bouw van dat complex, het aanleggen van de terreinen en zo verder. Dus ook dat is niet onbelangrijk. En dan kom ik tot het beleid zelf, hè. Ook daar de kritiek dat wij patrimonium verkopen. Wij zijn een van de weinige gemeenten, denk ik, in de Zuidrand die deze legislatuur de beslissing heeft genomen om patrimonium te verkopen, want de andere gemeenten hebben het de vorige legislatuur al gedaan. Maar als we dat nu eens gaan bekijken, en wij komen op een dikke 4 miljoen euro, misschien 4,5 miljoen euro, afhankelijk van hoe de verkopen lopen, en we wegen dat af tegenover het totale investeringsbudget dat wij eigenlijk voorzien deze legislatuur, ja, dan spreken we over 15 miljoen ten opzichte van 4,5 miljoen. Dus als we ervan uitgaan dat we niks verkopen, en waarvan ik ook altijd gezegd heb dat het op dit moment 10.000 euro per jaar opbrengt, de landbouwgronden, maar stel dat we niks zouden verkopen, ja, dan zijn er ongeveer 4 miljoen en een halve euro middelen die we niet kunnen investeren. Dus dan moet je eerlijk zijn aan de bevolking en dan moet je zeggen als gemeenteraad of als bestuur moeten dan zeggen, oké, we hebben geen 15 miljoen om te investeren, maar we hebben 10 miljoen om te investeren en dat betekent dat we ook dingen niet zullen doen. Dat er keuzes zullen moeten gemaakt worden, dat is natuurlijk waarom dat we aan politiek doen, maar we zijn een investeringsploeg en we denken dat het heel belangrijk is als je in welvaart en welzijn wilt investeren in onze gemeente, dat je voluntaristisch moet zijn, uiteraard. Tegelijkertijd ook bewaken dat die autofinancieringsmarge positief is. En men kan daar dan over discussiëren van, je bent op het randje aan het spelen, maar ze is positief en ze is al 14 jaar onder dit beleid positief. En dat is natuurlijk een stuk het evenwicht waar wij altijd naar op zoek gaan, van hoe kunnen we toch blijven investeren in onze gemeente? Hoe kunnen we er ook voor zien dat we niet voor grotere kosten staan? Want als je bijvoorbeeld te weinig investeert in je openbare werk en je laat dat te ver komen, of je investeert te weinig in patrimonium en je laat dat te ver komen, ja, dan gaan er nadien alleen achteraf meer en meer kosten opbouwen. Als je daar nu nog eens de laag bovenop ligt, dat je aan een actieve schuldafbouw moet doen, dus niet alleen in de aflossingen en in de leningen die weggaan, maar dat je ook dat nog eens moet doen, ja, dan gaat er nog minder dan 10 miljoen euro overhouden om te investeren. En dan wordt het beleid toch wel bijzonder dunnetjes, want dan gaan we echt puur, zoals ik dat maar zeg, overlagen met asfalt en dan gaan we geen nieuwe straten aanleggen of dorpskernen inrichten. Dan gaan we daar ook niet meer komen. Er zijn collega's, en ik wijs ze niet met de vinger, dat zijn gewoon vaststellingen, die soms investeren datgene waar ze aan dividenden ontvangen. Ja, dat is niet onze visie van het beleid. Wij willen hierin meer en we zijn er altijd al in geslaagd om elke keer opnieuw, en dat is nu al 14 jaar lang, om elke keer een exploitatiebudget voor te leggen, waarvan de ontvangsten hoger zijn dan de uitgaven. Ik hoor Wally verwijzen naar het vroegere boekhoudkundig systeem. Wel gaan ze opzoeken, maar onder mijn voorganger denk ik niet dat het exploitatieresultaat 3 keer positief geweest is. Ik denk het niet. De uitgaven lagen altijd hoger als de ontvangsten en er werd gegoocheld met de buitengewone en de gewone begroting en er werden gelden overgeheveld om heel de boel rond te krijgen. Nu is dat zuiver. Onze investeringen die worden gefinancierd door subsidies van de hogere overheden. Door leningen en ons exploitatiebudget, dat wordt en uiteraard door eigen middelen, als dusdanig. En ons exploitatiebudget, dat gaat datgene waar dat er noodzakelijk is om uw personeels te betalen, maar ook uw elektriciteit, uw water, uw wagenpark, uw administratiekosten, uw werkingskosten, uw subsidies voor uw verenigingen, dat zit al 14 jaar positief in ontvangsten ten opzichte van de uitgaven. En daar zijn we nog nooit voor moeten gaan lenen. Dus dat zijn ook de resultaten die er liggen en waar je dus niet langs kan. Dus als je mij zegt van er mag niet verkocht worden. Ik kan mijn verhaal even afmaken, ik ben bijna rond. Als je mij vraagt er mag niet verkocht worden en er moet ook nog een actieve schuldafbouw gedaan worden, dus leningen nog sneller of vervroegd afbetalen, in een tijd dat de interestquoten dan ook nog bijzonder laag zijn en dat geld eigenlijk op zich weinig kost. Want je moet eigenlijk zot zijn als lokaal bestuur dat je niet leent om investeringen te financieren, maar dat je dat doet met eigen middelen. Dat is eigenlijk financieel niet de juiste weg. En daar treedt trouwens Belfius ons bij in allerhande financiële analyses van onze gemeente. Dus als je dat zou doen, ja, dan ga je dus in feite zeggen, beleidsmatig, kijk, de massa middelen die er nog zijn om te investeren in de gemeente, ja, die gaan we minstens voor 1/3 aftoppen. En dan wil ik ook wel horen van, oké, we pakken de investeringstabel vast en zeg mij waar dat er moet geschrapt worden.
Oké. Ik ga nu Erik het woord geven en dan Christel. Dank u, Koen. Erik?
Ja, Koen. Ja, dank u, voorzitter. Ja, Koen, mijn punt is natuurlijk niet dat je bepaalde patrimonium niet mag verkopen, als dat onnuttige zaken zijn, zoals weides of zo, die niet gebruikt worden. Daar gaat het ook helemaal niet over. Het gaat over een visie die eigenlijk getuigt van een gebrek aan lange termijn. Je kunt nu patrimonium verkopen. Je hebt de riolering kunnen verkopen voor 9 miljoen. Je verkoopt nu voor 4 miljoen euro eigendommen. Maar dan heb je geen patrimonium meer op een gegeven moment. Waar ga je dan de middelen halen? Dat is mijn punt. Mijn punt is niet dat je dat niet mocht verkopen. Mijn punt is dat je een probleem creëert tussen nu en enkele jaren. Omdat je geen patrimonium meer gaat hebben wat je kan verkopen. Dus dat is één. En ten tweede, die schuld, ja, dat is het verhaal dat ik er straks zei. Je pikt er altijd een stukje van de gemeente uit en die 18 miljoen vergelijkt dan met Vlaanderen. En dan zitten we goed. Sorry, maar die 11 miljoen daarnaast, die schuld van het AGB is ook reële schuld. Hè. En ik hoor dat er nu 4 miljoen schuld ook eigenlijk wordt overgenomen. Ik veronderstel dat dat nog niet in die 18 miljoen zit. Dus volgend jaar zal onze score in vergelijking met de andere gemeenten in Vlaanderen wellicht niet meer zo goed zijn. Dan, hè. Er zitten een aantal punten.
Christel?
Ja, mijn collega heeft eigenlijk al het grootste deel van mijn repliek geantwoord. Maar ik wilde toch nog eventjes meegeven dat het verkopen van patrimonium een dikke 4 miljoen is tegenover een investeringsbedrag van 13 miljoen en half. Dat is toch 30% dat we nu financieren met, zoals mijn collega zei, met patrimonium, door patrimonium te verkopen dat nooit meer terugkomt. En dat is dan toch wel eens de overweging. Inderdaad, de leningen kosten bijna geen geld, maar natuurlijk, we hebben geen ruimte meer om nog veel te lenen. Maar dat zou toch misschien toch wel op lange termijn een verstandiger keuze zijn. Dank u wel.
Misschien afrondend, Koen?
Ja, afrondend. Hè. Dus uiteraard, alle cijfers zijn verwerkt in één geheel. Dus die terugbetaling van die lening hè, is daarin ook verwerkt. Ik moet nog even ingaan op dat patrimonium, want dat is nog een vraag van Christel. Hè. Dus het is ook niet zo dat er een totale uitverkoop is, want hetgeen wat dat nu op tafel ligt om te verkopen, is zeker niet alles. Hè. Er zijn nog elementen die mogelijk zijn, of er zijn nog gronden die mogelijk zijn om te verkopen. Maar om te zeggen, om de grootste bedragen te noemen, hè, het gaat over de Tallaardvelden in Leer, hè. Dat gaat over meer dan €800.000. Het gaat over een woning op de Dorpsplaats voor €300.000. Het gaat over een woning in de Smishoek die we op €120.000 hebben geraamd. Er zijn ook nog altijd terreinen van de Wolfsput die er liggen aan de Histoire, wat allemaal woongebied is en waar het er een deel van IGN is en nog een deel van het OCMW. Dus dat zijn eigenlijk allemaal verkopen die op zich op deze moment niks opbrengen voor de gemeente, ook nog de toekomst niks zullen opbrengen en die dus eigenlijk onmiddellijk kunnen ingezet worden in beleid. Langs de andere kant, als je ook middelen gaat inzetten om bijvoorbeeld dat natuurgebied te kopen, ja, dat zorgt natuurlijk ook maatschappelijk voor een meerwaarde en daar doe je natuurlijk voor aan politiek. Dus ik bestrijd ook dat we in de toekomst geen middelen niet meer zullen hebben om te financiering. Jullie weten dat ik daar nogal creatief in ben en dat er altijd opnieuw mogelijkheden worden gezocht om bepaalde investeringen mogelijk te maken in de gemeente. We gaan ook heel veel voor subsidies van de hogere overheden. Bijvoorbeeld, er komt nu ook het instrument van de GAS 5 naar boven. Dus we zitten eigenlijk allemaal met de lokale besturen in hetzelfde bad, als ik dat zo mag zeggen. Want de discussies en de debatten die we voeren onder de burgemeesters, die lopen eigenlijk over de partijgrenzen heen. Allemaal gaat die over hetzelfde. En allemaal gaan die over van, ja, op welke manier gaan we als lokale besturen verder. En dan zal er ook sowieso een verantwoordelijkheid komen te liggen bij de Vlaamse overheid en de federale overheid. Want als we de middelen nog zouden krijgen die ons beloofd zijn voor de politiehervorming, voor de brandweerhervorming en zo verder, ja, dan zouden we ook daar een heel eind mee springen. Maar we zien ook dat daar een aantal engagementen nooit worden nagekomen naar de lokale besturen. Ik denk dat dat zo is. Alles is wat ik daar nog op wou repliceren, denk ik.
Dank u. Dan geef ik Erik het laatste woord.
Ja, misschien nog even heel kort, voorzitter, dank u. Ik hoor wel iets eigenaardigs, dat de burgemeester echt zou een beetje zot zijn dat we met eigen middelen de zaken gaan financieren. Natuurlijk, uw eigen patrimonium, dat zijn ook eigen middelen van de gemeente. Hè? Dus het is misschien...
Alleen met eigen middelen. Alleen met eigen middelen, hè?
Ja, maar het patrimonium is ook eigen vermogen hè, van uw gemeente. Hè. Dus dat zijn eigen middelen ook.
Dus je zou... Ja, natuurlijk, maar ik kon maar zeggen, als je thuis hè, een auto wilt kopen en je hebt heel veel op je spaarboek staan die op deze moment een negatieve rente geeft, ja, dan kun je afwegen, wat gaan we daarmee doen? Gaan we dat met eigen middelen betalen, die auto? Of gaan we er toch een lening voor aan die met een zeer lage rente voert? Is dat misschien veel interessanter dat je eigen middelen dan ergens anders in investeert en dat je... Dat is eigenlijk het debat dat je voert. Hè. Als je natuurlijk een hele hoge interest voet hebt, ja, dan gaat er veel minder lenen en dan gaat er veel meer terugvallen op je eigen middelen. En dat is wat we natuurlijk nu doen, dat evenwicht zoeken, waarbij dat we zeggen van ja, kijk, we gaan die leningen, hè, want er wordt er op altijd gezegd van ja, we kunnen bijna niet lenen. We hebben nu ook voor de volgende 3 jaar bijna 3 miljoen euro aan leningen ingeschreven, hè, en alle cijfers blijven positief. Dus er is wel degelijk ruimte om te lenen en ook die leningen te gebruiken om te investeren.
Ja, maar we gaan wel 7,7 miljoen euro investeren, dus we gaan ergens 4,4 miljoen ergens moeten vinden in eigen middelen, terwijl het nu, zoals Christel zegt, echt goedkoop is om beroep te doen op dat vreemd vermogen, op die lange termijn financiering. Dus. Enfin.
Daar zijn we het dan zeker over eens. Ja.
Als ik het goed heb, denk ik dat hier rond alles is ingebracht. Tenzij, Katrien, ik zie bij jou nog een handje, maar...
Ja, ik had nog enkele heel kleine opmerkingen die ik toch misschien heel even wou aangeven. Erik, jij verwees naar de prijssubsidies van 2020 in de rekening. Nu, in de rekening 2020 speelde 1 COVID mee, maar ook, zoals daarnet gezegd, ook wel wat correcties omwille van bijvoorbeeld de afschrijvingen in het AGB. En dan verwijs ik terug naar de slechte ervaring met de bedrijfsrevisor, dus dat hebben we ook daar deels wel moeten rechttrekken. En anderzijds volg ik wel dat dus de aanpassing van de prijssubsidie, zoals in de gemeenteraadscommissie gezegd, die we elk jaar gaan bijsturen in de loop van het jaar, dat daar zeker met enige winst zal moeten naar einde jaar worden gecalculeerd. Dus ik denk dat ik dat ook in de gemeenteraadscommissie zo had gezegd, dat dat zal bijgestuurd worden op het moment dat we eigenlijk meer naar einde jaar naderen en dat we dan een correctere raming kunnen doen dan nu een budgetoefening. En dan het laatste, wou ik toch heel even nog eens repliceren, ook op de index. In de tekst staat dat niet alle kosten zijn geïndexeerd. We houden dus kosten gerelateerd aan personeelskosten. Bijvoorbeeld facturen van dienstverlening die we doorkrijgen zijn wel geïndexeerd. En eigenlijk ook wel om een stukje beheersbaar te houden en om budgetcontrole toe te laten, zodanig dat de diensten weten dat ze eigenlijk ook niet eender welk budget ter beschikking hebben en dat dat beheersbaar moet blijven.
Oké, belangrijke aanvullingen, denk ik. Dan ga ik dit debat sluiten en gaan we overgaan naar de stemmingen. En zo komen we dan bij de eerste stemming en dat is G4. Voor de vaststellen kredieten 2022. Ik vraag daarvoor de stemming, tenzij, Wally, is dat een nieuw handje of een oud handje? Ik hoor hem niet, dan kunnen we overgaan tot de stemming.
Voorzitter, ik denk dat het handje van Ines wel nieuw is.
Excuus, dat heb ik dan niet gezien. Ines, je mag nog tussenkomen.
Ja, over die prijsfactor, die factor 4,77, dat vond ik eigenlijk wel een heel goed voorstel van Erik van dat ineens op te trekken en dan in plaats van in september te gaan bijsturen omdat je risico loopt, in de andere richting te gaan denken. Waarom kan dat zo niet toegepast worden?
Omdat het eigenlijk ons dan financieel, we zouden dan in theorie van nu tot september evenwel te veel prijssubsidie betalen, wat ook niet gunstig is. En niemand, nog het AGB ten goede komt, nog de gemeente. Aangezien we communicerende vaten zijn, kunnen we dat veel beter in eens monitoren in de loop van het jaar. Zeker nu in 2022 zich weer aandient als een COVID-jaar. Dus die inkomsten en die uitgaven gaan weer heel volatiel zijn. Dus dat is heel moeilijk te monitoren op basis van dit budget nu. Als we nu een hoge factor instellen, gaan we heel veel moeten bijsturen, sowieso heel veel moeten bijsturen. Het is veel beter om sterk te monitoren en ergens in september, oktober te kijken hoe de effectieve stand van zaken is en om dan bij te sturen. Dat heeft... is veel realistischer dan nu een veel te hoge factor te zetten. Prijssubsidies die veel te hoog zouden kunnen zijn, ik zeg kunnen,
We sturen sowieso bij in oktober, dus er is eigenlijk geen enkel probleem om dit nu strikt vast te stellen op die 4,77.
Ja, maar als je toch die oefening moet doen, als je ziet welke boetes dat er dan boven je hoofd hangen en zo.
Nee, er hangen geen boetes in. Nee, zo zit het niet ineen. We maken nu een budget op. Dat is een beste raming zoals dat we denken dat het AGB van kosten en uitgaven gaat eruit zien. En op basis van het tekort dat daaruit blijkt, gaan we nu prijssubsidies, een theoretische prijssubsidie vastleggen. Die gaan we vasthouden tot in september. Dan gaan we blijven kijken wat de effectieve kosten en uitgaven zijn, maand per maand. Dan maken we terug een nieuwe raming van wat zijn de vooruitzichten voor het einde jaar te halen. En we maken een nieuw overzicht van wat zal nu het tekort zijn, wetende dat je al bijvoorbeeld in september een verlies zou hebben van een bepaald bedrag. We ramen terug de volgende maanden bij en we gaan op basis van dat nieuw berekend tekort de nieuwe prijssubsidiefactor vastleggen.
Oké, hier gaan we
in juni misschien al horen.
Dan kijken.
Ja, ik pleit er toch voor van dat niet te snel te doen. Misschien andere jaren, als die niet COVID-gerelateerd zijn, gaat dat duidelijker zijn. Maar aangezien we nu het volop aandient dat ook 22 een echt een COVID-jaar zijn, kunnen we veel beter wachten tot we structureel wel wat langere periode hebben om onze kosten en onze ontvangsten te ramen.
Oké. Ik denk dat dat ook in de commissie een stukje aan bod is gekomen. Loden heeft daar ook het verhaal toen bij gehoord. Misschien kan je dat nog eens doorgeven, Loden, aan Ines, wat dat er daar toen allemaal over ingebracht is. Maar ik zou nu de stemming willen afronden. Ik stem zelf ja. En dat is nog, moet hier nog bijgeteld worden. En ik zie dat er dan 20 stemmen zijn uitgebracht, dus ik verwacht nog een paar stemmen.
Zou het mogelijk zijn om de lijst eventjes te tonen?
Voor mij is die veel te klein.
Ik kan dat ook niet zien.
En ik kan niet meer stemmen.
Ines?
Ik kan niet meer stemmen. Wacht.
Doe dan maar mondeling.
Zeg gewoon ja, Ines, dat is in orde.
Nee.
Ja, één mondeling, nee. Ja.
Nog één keer. Ja, dan.
Dat is oké dan, hè. Dan krijg ik 14 voor en dan met Ines' stem erbij geteld is 9 tegen. Klopt dat niet? Dat is juist, hè? 14 voor, 9 tegen.
Dan zijn we rond.
Ja. Ja.
Dank u. Dan gaan we naar het volgende punt, dat is G9. Dat zijn de kredieten voor deel van het OCMW. Mag ik daar uw stem over? Ik stem ja.
Ja, wij zitten niet aan G9 volgens mij nu.
Wat zeg je?
G5.
We zitten nu aan punt G5, niet G9.
Oh.
Nee. Heb ik er eentje overgeslagen?
Meer.
Vier.
We zijn bezig over de stemming van G5.
Ik heb meerjarenplanning, hè?
En Ria, jij sprak over G9, maar het is G5 nu.
Ik heb G6 gezegd, maar het is G5. Oké. Ik stem alleszins ja. Er zijn 21 stemmen uitgebracht.
Is dat wel?
Nog twee mensen? Oké, dan sluiten we. Met 22 uitgebrachte stemmen af. En kan je samenvatten, Frank?
Ja, ik heb dan 14 voor en 8 tegen. En dan 1 iemand niet gestemd.
Dank u.
Kunnen we een detail zien, voorzitter?
Ja, want ik...
Ja, dat is toch wel belangrijk om weten.
Het is gelukt.
Ja.
Ik zie mezelf.
Jawel, ik heb u gezien, maar dan Erik ook, ja.
En Wally? Ah ja.
Die staat erop.
Christel niet.
Nee, ik zit er niet op. Nee, ik zie mezelf ook niet staan. Wacht, ik heb nog thans gestemd. Wacht, moment, ik ga terug proberen. Jezus, was dat, hè?
G5,
Christel.
G5,
ja. Die heb ik er juist al gestemd. Oh nee, wacht, help. Oh nee, dat was nee, hè. Excuseer.
Geen probleem.
Oké.
Dank u.
Genoteerd. Ja.
Dan vraag ik nu uw stem over G6. Nog twee mensen, nog één iemand. Ja, kan u de samenvatting geven, Frank?
Ja, ik vermoed dat u ja stemde, Ria, dan 14 voor en 9 tegen.
Dank u. We zijn bij G7, de statutenwijziging van het AGB. En dan denk ik...
Voorzitter,
ik heb daar twee amendementen die daar de eerste stemming moet voorleggen.
Ja, maar ik dacht dat je daar nog iets over wilde zeggen in deze...
Ja, heel graag. We hebben twee amendementen ingediend. We hebben dat daarnet ook gedaan in de Raad van Bestuur van het AGB. Het eerste amendement ging over de opheffing van de opdracht van de commissaris-revisor. Waar wij voorstellen om artikel 1 van het besluit, dat gaat over die opheffing, om dat volledig te schrappen. En dan uiteraard de nummering aan te passen. En dan het tweede amendement dat we hadden ingediend, dat ging over de openbaarheid van de vergadering. Nu, ik heb begrepen van de burgemeester dat hij daar over eerst nog wat informatie wil inwinnen. Dus dat amendement zou ik nu ook willen, zou ik willen schrappen voor vanavond. Maar wel graag het engagement van de burgemeester om dat opnieuw op te nemen ergens begin volgend jaar.
Oké, ook voor de mensen die de streaming volgen, Koen, misschien kort hierop.
Ja, dus ik heb de Raad van Bestuur van het AGB inderdaad gezegd dat we gaan bekijken of we de Raad van Bestuur openbaar kunnen en mogen doen. Maar dat is dat Vlaanderen zelf op dit moment aan de lokale besturen duidelijk maakt dat dat niet openbare vergaderingen zijn. Maar we gaan dat nog eens checken, ook bij de VVSG, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Wat het eerste amendement betreft over de revisor, daar is het antwoord eigenlijk dat wij niet meer samenwerken met een revisor, omdat dat ook niet meer wettelijk verplicht is, maar dat wij wel gaan samenwerken met een ander bureau, Q&A in dit geval, die ons op heel veel verschillende domeinen zal bijstaan, vlak van boekhouding, financieel management, publiek management, juridisch ook, waar wat we heel gerichte specifieke vragen aan kunnen stellen, maar waarbij het er ook een controle zal zijn van de rekeningen, waarbij het er ook juridisch advies zal verstrekt worden aan de Raad van Bestuur van het AGB. En het engagement daar is dat we heel dat takenpakket waar zij moeten voor instaan, dat we dat op de volgende Raad van Bestuur zullen agenderen via een contract. 1 en 2, dat we ook zullen nakijken of we dat kunnen verankeren in de statuten. Maar vandaag gaan we dat amendement rond de bedrijfsrevisor dus niet mee goedkeuren. Maar we gaan wel een inspanning leveren op de, aan de andere kant. Hè?
Erik vraagt nog daarover het woord. Erik?
Ja, ik heb nog een bijkomend vraagje bij. Is Q&A of de dochterfirma GDNA, zijn die wettelijk gemachtigd om jaarrekeningen goed te keuren? Of mogen die enkel financieel advies verlenen? Dat zijn toch wel twee heel andere zaken in mijn ogen.
Katrien?
Dank u wel, voorzitter. Ja, zij zijn een professionele IABITEAA-vennootschap. Dus zij zijn gereglementeerd door accountant of belastingsadviseur. En zij zijn dus lid van het Instituut van Accountants en Belastingsconsulenten. Dus zij zijn daardoor genormaliseerd, of genormeerd, excuseerd.
Ja. Sven, jij had ook nog... bijkomend?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch nog even één ding zeggen. Dat gaat over het feit dat het niet meer wettelijk verplicht is. Het is niet omdat het niet meer wettelijk verplicht is, dat het niet wenselijk is. Hetgeen dat de burgemeester komt te zeggen. En ik kijk uit naar die verankering in de statuten. Zoals dat de burgemeester daarnet ook aantoonde of vertelde. Ik denk dat dat een heel belangrijke is.
Dank u, Sven. We gaan eerst over het ingediende amendement stemmen. Ik vraag daarover uw stem.
Ik denk dat ik fout gestemd heb. Dus ik zou nee willen zeggen. Ik denk dat ik jou gezegd heb.
Ik zal dat Willy nakijken, maar dan moeten nog mensen stemmen. Ik stem nee op het amendement.
Marien, we chat, zeg jij ja, het is ermee.
Nee, op het totaal heb ik ja gestemd. Op het amendement, nee.
Dus, pom. 7 jaren. En dan 13 in echt. En 13.
Er zijn nog 3 mensen die moeten stemmen.
Hij blijft laden. Ik ja. Ines
ja.
Nog 2 mensen. Eén iemand. Philippe Peters heeft iets in een chat gezet, maar ik kan het op het moment niet zien. Ja. Iedereen heeft zijn stem uitgebracht. En het resultaat, Frank?
Wordt wel even ingewikkeld. Verbeter mij als ik fout ben. Van die ja-stemmen zal er dan 1 af moeten, want de Willy heeft zich daar een correctie gedaan, blijkbaar. Dat zal dan 9 worden voor, denk ik. 9 voor. Ah, wacht, ik ken hem. Ik ken dat ik zo rap kan niet lezen. Geen idee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naar boven.
Philippe Peter staat ook tussen de digitale stem, dus die moeten niet bijtellen bij de dingen. Ik zie dat... Oh, nee, toch niet.
Ja. Ferre wil zijn stem ook veranderen.
Oh. Wat heeft hij gestemd, Ferre?
Ik heb ja gestemd, en dat moet nee zijn, sorry, trap.
Nee, verre, ja, nee.
Excuseer me.
Goh, man. Dan moet ik uit.
Dat zijn gewoon 2 ja's die nee zijn worden, hè?
Nee.
Ja, het zijn 2 ja's die nee worden en ja. Er wordt 1 nee aan toegevoegd van Ria. Dus je komt op 14 nee's en je komt op 8 ja's. En er is dus nog één stem niet uitgebracht.
Dat zal die nee zijn, hè?
Maar die heeft ja gezegd.
Oh ja, maar die staat hier niet bij in, hè?
Jawel, die staat er wel bij in.
Ah, ja, staat er ook bij in. Ah, ja.
Voor mij, ik kan niet zien wie wat stemt. Dat is te klein op mijn scherm, dus.
Ik kan het gewoon tellen. 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6, 7, 8. Dat is even naar boven, als ik kan. 8, ja, 9, 10. Dan zie ik toch.
Ik zie een Lotte niet staan.
Jawel, onderaan.
Ja, sorry.
Ik zie mezelf niet staan.
Wie is dat? Wie?
Sven.
Ja, Sven.
Zou dat kunnen?
Ja, jij staat er niet tussen, Sven.
Ja, ik stem ja op het amendement aan Frank.
Sven is ja.
Dat is 9-14, hè.
Ja, dan klopt het.
Ja, nu klopt het.
Oké, dan is het amendement niet aangenomen. En dan stemmen we nu over het geheel. Dat is G7. Mag ik uw stem daarover? Ik stem ja. Nog 3 mensen. We zijn nog maar aan
20
stemmen.
Ja, 0-3.
En Philippe Peters heeft geantwoord in de chat, blijkbaar, maar ik kan het niet zien.
Ik ga voor nee, voorzitter.
Dank u.
Ik heb mij vergist.
Maar is het voor, Frank, niet, voor het amendement? Ja, want jij schrijft amendement, Philippe.
G7 amendement.
Ja, dat is de stemming van de juiste. En nu gaat het over agenda punt G7.
Och, Marcus. Wat een soep.
Ja, Frank, bij mij moet G7 ja zijn.
Oei, oei,
oei. En we hebben gestemd, ik eerst nee dan, of wat?
De stemming
is te vroeg, ik kan het niet nakijken. Ik kan het niet nakijken, dat is het probleem juist.
Nu wel. Dirk.
Nu wel, ze.
Wat stel je, Dirk? Dirk, waar staat hij hier?
Is normaal programma, ik kan hem niet nakijken.
Stel je, die heeft niet gestemd. Die heeft hier niet gestemd.
Voilà, ik kan hem niet nakijken zelfs.
Ja, nee, maar je hebt niet gestemd.
Ik heb niet gestemd.
Ja, volgens mijn gegevens is mijn stem vertrokken. Volgens mijn computer is mijn stem vertrokken.
Ja, maar zit je op G7 of op
het amendement? Ik zit op G7, ja.
Nee, die is er niet door.
Nee.
Nee.
Dus probeer maar eens terug te stemmen. Erop,
dus. En ik kan ook niet kijken wat erop staat. Niet na te kijken.
Maar probeer het nog eens, hè, Dirk.
Heb ik geprobeerd, Willy? Lukt niet.
Oké, prima.
Lukt niet. Dan is het... Dirk, dat is ja, hè?
Ja, klopt.
Dirk, ja. Filip, nee. Ria, ja. Hoeveel zijn we nu?
Dan zitten we aan 22.
Wacht, hè, we zitten aan 21. Zit in... 21, Ria en Dirk, ja. Dus, of Lippen, wacht. Is dat nu goed als ik zou... Wacht, hè. Zou er dan 14 voor kunnen zijn, 3 onthouden en 6 tegen. Klopt dat?
Wat een kering is.
Ja, het is een beetje... Ik denk 14 voor, 6 tegen en 3 onthouding. Kan dat kloppen? We kijken het nog na.
Het is een soep, hè.
We kijken daarna...
Kunnen we een detail nog eens zien?
De lijst ervan getrokken ook. Hè? Er wordt een lijst van getrokken. Dan kan ik dat morgen wel beter zien, maar... is wel moeilijk om te volgen.
Mijn verbinding loopt helemaal vast.
Oké. Filip Peters heeft hier... Ja, er staat hier een nee bij. Oké. Okay. Dus dan denk je dat 14 voor is 6 tegen 1.
Ja.
2, 3, 4, 5. 6 tegen, ja. 3 onthouding, 14 voor, denk ik. Dat dat correct is.
Dat zijn er 23, dat klopt.
Ja, ik denk dat correct is.
Oké, okay. Dat wordt nog eens geverifieerd.
We gaan het verifiëren, elk ding, want dat is... Ja.
Oké, okay. Dan gaan we nu over naar G8. Dat is de herfinanciering van de AGB en daar vragen we de stemming over.
Voor mij nee, maar het blijft weer hangen.
Ik stem ja.
Bij mij blijft die ook hangen.
Ja,
mijn stem is ja.
Wat verdek me. Dirk ook ja.
Ja.
We zijn er. Ik heb al 3 erbuiten nog, dus dat zijn nog 2 dan eigenlijk. Of wat? Ja. Of nog? Vijftien en 4 is 19. Ik heb nu 19 hier op het scherm staan, maar ik heb een monding gehoord. Ines, nee, dacht ik. Ria, ja. En dan Dirk ook, ja. Was er nog iemand die zei dat?
Want bij mij is achteraf doorgegaan, hè? Dus je moet de lijst terug nakijken.
Ja, dan.
Ja.
Ja, oké.
Bij mij, ik kan het nu ook doorverzenden, er straks niet.
Oké, dan gaan we even zien. Hè. Dan kan het misschien alleen... 1, 2, 3, nee.
Ik kom nu ook open, Frank. In orde.
En het
volgens mij stel ik er 2 keer op. Als je nu helemaal naar boven gaat kijken, dan stel ik. Dan stel ik wat verder nog eens.
Waar?
Juist was dat op het scherm. Ja, zak nog eens, zeg je dat?
Nee, van boven inderdaad, maar toch niet.
Nee, het is weg. Nee.
Kan je een samenvatting geven, Frank?
Okay. Moet het boven? Naar beneden is het. Kan er zijn 4 tegen? 4 tegen, en voor de rest zie ik geen onthoudingen. Nee, en voor de rest zie ik allemaal ja.
Mike, mijn stem is vertrokken, maar staat niet geregistreerd. En is ja.
Ja, dan ga ik.
Ik sta volgens mij er ook niet bij. Van Brussel. En ik heb ja gezegd. En mijn stem is ook vertrokken.
Oké. Okay. Ik denk dat we moeten besluiten. Denk ik dat ik moet besluiten. 18.
Refresh je. Ja.
18, voilà. 18, 18. Nee, ik heb 18 voor en dan 4 tegen. Moet je een minste? Wacht, wat is het nu?
19 voor moet hebben.
Als die van de Dirker door is, dan is het 19 voor en 4 tegen.
Nee, ik moet het juist zijn, hè? 18.
Ja.
Wie is aan de vijfde tegen?
Nee. Zijn er maar 4 tegen? Ria is voor.
Dan moet ik toch 19 voor hebben en 4
tegen. Ja, ja, juist
tegen.
Wel.
18 voor en 4 tegen.
18, 4 voor?
Ja, maar er staan, ja. Maar er staat 17 en 4 en volgens mij is dat 21 en boven staat er dat er 22 aan het worden
zijn. Ja, dat klopt. Maar zullen jij zijn en Lode met je 2 antwoorden?
Chicken bowl.
Als ik even mag tussenkomen.
Ja, ik weet het ook.
Het verschil tussen de aantallen wil zeggen dat er iemand gestemd heeft zonder effectief een keuze te maken. Dus het stemformulier is wel doorgestuurd, maar er is geen keuze gemaakt tussen ja, onthouding of nee.
Ja, en ik denk dat ik dat ben. En dit moest ja zijn en geen negen. Nee, maar ik weet niet meer waar dat we zitten, om eerlijk te zijn.
G8, hè?
We zitten op 8 nu.
G8, ja. Hè?
Dat moet... Echt. Wacht, ik kan teruglezen. Dat is ja. Ja.
Maar Ines, voor de G8 zorg je ertussen bij de neens, hè?
Wacht, maar dat is niet... Even, ik kan teruglezen. Ja, G8 is de herfinanciering.
Ja. G8 is de herfinanciering, ja.
Dus die was oké. Okay. Het is de prijssubsidie die niet oké okay is voor mij.
Dat staat Ines tussen.
Dat zijn we nog niet.
4,
dan.
Zijn we dan? Doen we naar beneden. Ik heb toch... Nou, ik heb 21 antwoorden gezegd. Ik heb 4, nee, 4 tegen.
Nee. Ik weet het niet meer.
Nee, ik heb toch 4 tegen op die 21 die ik had. 4 tegen. Dan heb ik vanavond kunnen zeggen, dan heb je... Ik heb dan een...
Ja, maar Ines zegt dat ze fout gestemd heeft.
Wacht, hè, want...
Oh, nee, het is...
Ines heeft gestemd nee, Philippe Peters heeft nee gestemd, Lode van den Brand heeft nee gestemd, en dan weet ik niet meer wie is de volgende.
Nog iemand, de Wally alleen gestemd.
Tegen, ze zijn er 4 tegen, duidelijk. En dat is volgens mij allemaal ja. Er zijn ook 2 mensen die, een Dirk staat die er niet bij denkt, Dirk Rolet, dat ik dat goed gezien heb, en Ria ook niet, dus dan heb ik hier 19 voor, 4 tegen.
Ja, klopt.
19 voor en 4 tegen, denk ik. Ja.
Mijn stem is verstuurd, Frank, maar blijkbaar niet.
Ja, oké. Okay. Als ze daar niet doorkomt, dan moet ik hem er niet.
We gaan nu over naar G9.
Ja.
En dat is het prijssubsidiereglement voor de AGB. Daar geef ik eerst Erik het woord nog over. Erik?
Ja, voorzitter, wij zouden hier ons willen onthouden. We zijn niet tegen die prijscorrectiefactor, maar zoals er juist gezegd, vinden wij dat er een zekere veiligheidsmarge moet ingebouwd worden. Maar vooral ook, het kan niet de bedoeling zijn dat hoe meer sporters gebruik maken van Snippenbos, die niet in Boeghout wonen, hoe meer dat onze Boeghout zijn belastingbetaler door die factor daarvoor zal moeten opdraaien. Dus wij vragen daar ook een correctie, maar... Principieel zijn we niet tegen het mechanisme, maar er moet een veiligheidsmarge in en er moet een correctie voor de boekhoudenaar versus niet-boekhoudenaar en ook de verenigingen in aangebracht worden.
Oké, dan vraag ik nu uw stem. Ik stem ja.
Oké. Okay. Ja, dan heb ik 15 voor, 5 onthouding. Die had al 3 tegen, ja.
Oké, okay, dank u.
Ja.
Dan zijn we nu, collega's, aan G10 en dat is de belasting op afgifte getuigschriften. Kunnen we daar ineens tot de stemming over gaan? Blijkbaar wel. U mag uw stem uitbrengen. Ja. Eén iemand.
Ja, 22 voor 1 tegen.
Dank u.
Kunnen we de detail nog aanzien, alsjeblieft?
Detail, ja. Oké.
Dank u.
We zijn bij G11 en dat is de belasting op masten en pylonen. Daar vraag ik de stemming over. Ik stem ja. Nog één iemand. Oké.
Ja. 20 voor 33. Ja, oké.
Okay. Kunnen we daar ook een detail van zien?
Ik heb daar.
Oké. Okay. We komen bij.
Een kleine vraag over, als ik mag.
Ik heb niet gezien, doe maar.
Dat is niet zo erg. Dat gaat over dat heeft ook betrekking op die hoogspanningskabels, als ik het voel voor heb.
Ja, ja. Dat is correct.
Ja, dat is zo.
Oké. En zou het niet beter zijn van de gemeente om een beleid te voeren om die ondergronds te laten liggen? Of zoals men dat in. De toekomst moet doen in plaats van belastingen te heffen?
Ja, dat is natuurlijk aan de exploitant om dat te doen, hè? Van de transporteur in feite van degene die dat bezit. Hè? Allee, maar dat kan, hè? Die aanvragen kunnen gesteld worden, maar ik vermoed dat het ook een kostelijke zaak is.
Ja.
Filip wilde hier nog op tussenkomen, Filip?
Ja, de bedoeling is natuurlijk, deze belasting is natuurlijk juist de bedoeling om dat te ontmoedigen, hè, om dat zo in de lucht te transporteren. Hè. Dat is net de bedoeling waarom dat gemeentes dat doen. Hè.
Maar nu wordt dat toch ook allemaal doorgerekend aan de klant natuurlijk, die belasting, tenzij men exuberant hoge bedragen gaat vragen als belasting en dan eigenlijk de exploitant verplicht van het ondergrond te gaan doen daardoor.
Ik denk dat wij niet kunnen.
Nee, het was niet aan u gesteld, meneer Koenen.
Nee. Toch even iets zeggen, hè? Mag toch even iets zeggen, hè?
Wat zegt u?
Mag toch even iets zeggen, zeker, hè? Of is dat verboden?
Ja, dat is eigenlijk niet toegelaten. Daar heeft de gelijk in.
Zegt u?
Iedereen mag. We gaan naar het volgende punt. En dat is... Dat is G12 en dat gaat over de Molenbeekbron, maar ik heb gehoord en dan kom ik bij Chris, die dat punt zou willen verdagen. Chris, klopt dat?
Ja, we gaan dat punt verdagen. We hebben ons huiswerk niet goed gemaakt. We gaan dat opnieuw doen. Dat wordt in januari opnieuw geagendeerd.
Dan moet ik eigenlijk aan de collega's toelating vragen om dat van een agenda te halen. Ik neem aan dat dat geen probleem is. Moeten we daarover stemmen?
Dat is op zich geen probleem, voorzitter, maar ik had er dan toch graag een iets meer, een groter woordje voilà. Uitleg over dan, we hebben ons huiswerk niet goed gedaan. Oei, wat nu?
Chris? Dat is eigenlijk een beetje een miscommunicatie tussen mij en de ambtenaren. Ik wou dat dan nogal snel doorkrijgen. En we hebben elkaar niet goed begrepen. En er zitten foutjes in en dat moet goed gezet worden. Voor mij was dat nogal belangrijk dat dat over een lange overeenkomst zou gaan. Omdat dat voor Natuurpunt toch wel belangrijk is om op lange termijn te weten van dat zij het beheer mogen doen. Omdat zij ook wel wat kosten willen doen en wat willen financieren. In die zin dat zij voor het Vlonderpad financiën zouden willen zoeken. En als zij maar een contract hebben of een overeenkomst stel ik ze hebben van 1 jaar, ja, dan gaan zij natuurlijk die kosten niet doen. Dus bijvoorbeeld dat is al 1 punt dat niet klopt. En dat gaat echt over een miscommunicatie. Waarschijnlijk een te drukke agenda van mij en ook van de ambtenaar. Maar we hebben al afgesproken dat we samen gaan zitten begin januari of misschien deze week zelfs nog. En dan gaan we dat helemaal in orde maken.
Vraagt er iemand daar de stemming over of mogen we zo het punt verdagen?
U mag het punt verdagen, voorzitter, maar eigenlijk is dat niet oké, hè?
Ik vraag daarom de toestemming om het te verdagen.
Ik denk dat we allemaal mensen zijn. Hè. Ik bedoel, er worden al eens fouten gemaakt. En ik denk dat we beter een overeenkomst goedkeuren die in orde is, dan één die niet in orde is. En ze is niet sluitend, dus ik wil dat opnieuw doen. En ik geef toe dat het huiswerk niet goed gemaakt is. En we gaan dat gewoon opnieuw doen. En in januari wordt dat terug geagendeerd.
Voorzitter, ik had nog graag de stemming over.
Dan organiseren we een mondelinge stemming. Want die staan niet in het systeem, denk ik. Hè? Dus,
maak dan gebruik van de stemming die wel in het systeem staat. Mondeling is, lijkt mij moeilijk haalbaar op deze manier. Er is een stemming voorzien, gebruik die dan.
Ik had het niet gezien, excuus. Dan gebruiken we die. Die stemming dus. Ja. En hoe zou je dat dan willen organiseren?
Ja, op zich is dat ook niet oké, want dan stemmen we voor dat punt, hè.
Ja.
Allee, ik vind dat niet oké om dan die stemming te gebruiken. Allee, ik weiger die stemming te gebruiken.
Nee, ik vind dat ook niet oké, want ik wil gewoon niet dat het inhoudelijk wil ik niet dat dit agendapunt, dat daarover gestemd wordt. Maar ik wil wel dat er gestemd wordt over het feit dat het wordt uitgesteld.
Voorzitter, mag ik vragen dat elk raadslid gewoon in de chat ja of nee zit? Bij een ja betekent dat afvoeren van de agenda. Bij een nee betekent dat behoud op de agenda. Of onthouding als u niet wenst te kiezen. Maar als elk raadslid dat in de chat typt, dan is dat ook nadien duidelijk verifieerbaar. Ik denk dat dat het meest correcte is.
Lijkt mij een werkbaar voorstel. Dus iedereen zet het in de chat. Ik ga ervan uit. Dat het punt kan verdaagd worden, maar ik heb daarover niet het overzicht.
Ik heb allemaal ja-stemmen gezien, als ik het goed gevat heb. Ik denk het wel.
Er zijn 21 ja's in de chat.
Ja, inderdaad, klopt.
Okay. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is G13. En dat is de bekrachtiging van een burgemeestersbesluit over het, ja, een jachtverbod. Koen, ga jij even uitleggen?
Ik denk dat ik dat vorige keer ook al heb uitgelegd. Het antwoord van de gouverneur is daarbij, dus die stelt mij het gelijk in deze. Maar het moet op de gemeenteraad hier bekrachtigd worden, gelet op de toegevoegde motivatie met betrekking tot veiligheid. Dus het gaat over concreet over één landbouwperceel gelegen aan de Marcel de Ridderstraat en de Eekstraat, waarbij een aantal incidenten geweest, waar ik ook ter plaatse ben geweest, waar de politie ook bemiddeld heeft. En om specifiek op dat perceel eigenlijk een verbod op te leggen, omdat de veiligheid daar voor omwonenden, spelende kinderen, fietsers, wandelaars die daar voorbij komen, niet altijd kan of 100% kan gegarandeerd worden. Zelfs als men daar de regels naleeft, die jagers moeten naleven. Men zit daar gewoon in een heel... We zitten daar in een bebouwd gebied, maar er lopen ook een aantal trage recreatiewegen en het is niet echt ideaal om daar te jagen. Bovendien, maar het is een nevenelement, maar dat is ook wel belangrijk, is men natuurlijk gehouden om eerst andere elementen te gebruiken om in het kader van landbouwgewassen te jagen, vooraleer men kan jagen. Hey, dat gaat dan over het linten, vogelverschrikkers, luchtafweerkanonnen en die waren niet ingezet. Dus die maatregelen moeten eerst uitgeput worden.
Dank u, Koen. Filip vraagt daarover het woord en Wouden. Filip, jij mocht daar...
Oh, ik denk dat dat nog voor het vorige punt was om mijn ontroering te melden dat ik het roerend eens was met de burgemeester over de chat. Maar...
Oké, okay, dan mag jij uw handje laten zakken.
Ja, inderdaad. Sorry.
Ja, ik dacht dat ik in het advies van Binnenlandse Zaken had gelezen dat het een kennisname moest zijn. Ik had niet begrepen dat het moest ter stemming moest goedgekeurd worden. Maar als ik het goed begrijp, gaat dat over percelen, ja, die naast de wijngaard liggen in Deekstraat, en waar de jager ondertussen tijd gestorven is, als ik het goed begrepen heb, en dat er nu andere jagers komen en dat daar problemen mee zijn, of hoe moet ik dat begrijpen? En met dat goed, meneer Peters, dacht ik, hè, die dat erin had.
Er is een jager die vroeger in de jachteenheid zat, die inderdaad overleden is, maar dat is eigenlijk niet echt gebonden aan een specifieke jager of zo. Dat is inderdaad van iemand die eigenlijk zijn perceel ter beschikking stelt om op te jagen. Hè. En dan komt daar een jachteenheid. Maar bijvoorbeeld, we hebben een aantal foto's van mensen die zich inderdaad gecamoufleerd in de wijngaarden opstellen en van daaruit ook naar houtduiven schieten. Hey, maar dat is een situatie, je kent het daar voldoende om te weten van ja, er moet maar één keer in een verkeerde richting geschoten worden of een verdwaalde kogel en er is te veel passage en er zijn te veel woningen met tuinen die grenzen aan dat veld om dat op een veilige manier te doen.
Ja, dan heb ik daar nog twee vraagjes over, als ik mag. De eerste vraag is, kan dat? Want dat is privé-eigendom, denk ik. Hè? Dat wij verbod opleggen aan op een privé-eigendom. En de tweede vraag, we hebben dat vorige keer ook behandeld in september, als ik het goed voor heb, met de vraag dat de gemeente toch iets zou kunnen doen aan de overvloed, los van dit perceel, van de houtduiven. Hè? Want die zijn wel massaal nog aanwezig. Hè?
Ja, uiteraard. Ik heb altijd... De burgemeester heeft altijd de mogelijkheid om om veiligheidsredenen op te treden, ook als het een privéperceel betreft. Dat is dan ook betwist geworden door degene die de jacht heeft toegelaten. En daar is ook de klacht over gegaan bij de gouverneur, maar er zijn ook adviezen gevraagd aan verschillende administraties, ook bij de federale overheid. En daaruit blijkt dus dat ik volledig in mijn recht ben om daar dus omwille van veiligheidsredenen een jachtverbod in te stellen. Ja, er is een heel arsenaal van middelen om eigenlijk te zorgen dat indien landbouwgewassen bedreigd worden, in dit geval door veelvraat van duiven, wat dan ook op zich nog eens betwist wordt, want het verlies zou niet zo aanzienlijk groot geweest zijn, om dus eigenlijk, dat heb ik er juist ook gezegd, om daar op in te zetten. En wij hebben daar ook een apart reglement voor, onder andere rond die luchtafweerkanonnen, waarbij dat we dus eigenlijk... mensen en boeren en zo verder aanmoedigen om dat te doen. En die krijgen daar ook toestemming voor om dat op die manier te doen. Dus het is altijd toch de vraag om dat eerst op die manier op te lossen.
Oké.
En dat gebeurt bijvoorbeeld in een bos ook gebeurd, bijvoorbeeld. Ja. Hè?
Ja, dat weet ik. Maar bedoel, die duiven dat zijn een beetje een ambetante dier. We moeten daar hier misschien niet op verder gaan. Maar bedoel, je kunt dat kanon er zetten, maar na verloop van tijd gaan die bovenop dat kanon zitten. Dus dat duurt niet zo lang. En dat is een probleem als dat langdurig duurt. Hè. Misschien zijn die doof of zo, of ze worden het heel dag geluid gewend. Dat is een, ja, dus de kanonnen zijn onvoldoende en het afschieten is in zee ook onvoldoende. Hè, want dat is juist hetzelfde, vogelverschrikkers ook. Dus alles wat dat tot hier toe van afschrikmiddelen helpt daar weinig of onvoldoende tegen.
Nee, maar er zijn natuurlijk ook bepaalde percelen waar je effectief ook jagers kunt inzetten. Maar in dit perceel, hè, omdat het zo specifiek ligt tegen die bebouwing van de Marcel Riederstraat, de Willigeenweg en de Eekstraat, is dat natuurlijk eigenlijk een perceel, ja, waarbij je dat misschien in overweging moet nemen om daar geen graan meer te planten. Hè. Maïs, aardappelen, andere gewassen, bieten, whatever. Want het is alleen maar als er graan is dat men dus eigenlijk vraagt om te jagen. En dan moet men dus, ja, moet men dat ook eens durven bekijken. Hè.
Oké, we gaan alleszins dit besluit ter stemming voorleggen. Dus ik vraag de stemming voor G13. En ik stem ja. Och, ik denk nog twee mensen.
Ik kan eventjes niet stemmen. Voor mij een onthouding, alsjeblieft.
Oké, dan kunnen we samenvatten. Dank. Waar komen we uit?
Microfoon 20 voor 3 onthoudingen.
Dank u. We gaan bij G.
Excuseer, dat klopt niet. Ik heb ook voor onthouding gestemd.
Dus ja, bij mij. Kun je het detail zien?
Ja.
Ja.
Ah, wel dat. Ah, wel. Ja. Hm? 3 onthouding, dacht ik.
Ja, en ik heb zelf mondeling onthouden.
Christel heeft gezegd onthouding.
Christel heeft onthouding gezegd. Was dat Christel? Oké, okay, dan is het een 4 onthouding.
Zelf bestaan eigenlijk.
5 onthouding. Dat van mij moet ook een onthouding zijn.
Oké.
Okay. Dus?
Dan zie ik 18 voor en 5 onthouding. Zou dat kunnen kloppen? Als dat zo...
Ja, dankjewel. Collega's, we zijn bij punt G14 en daarvan heb ik begrepen dat we daar ook vragen om dat punt te verdagen.
Ja, voorzitter, ik zal het even kort toelichten. Ja? Het punt is zo dat bij dat reglement moet eigenlijk ook een retributiereglement goedgekeurd worden. Dus de retributie mag eigenlijk niet inherent in dit reglement zitten. Dus dat is een apart retributiereglement voor dus die materialen te kunnen... uitleren en dat retributiereglement is niet aangeleverd geworden. We zaten met de budgettaire voorbereidingen en dus de vrije tijdsdienst had dit reglement al klaargemaakt, maar we moesten ook nog onze verantwoordelijkheid nemen voor financiën om ook een retributiereglement aan te leveren. Het was dan de bedoeling om dat nog met de bijgevoegde agenda toe te voegen, maar ik heb dan eigenlijk in overleg met onze financieel directeur besloten dat dat niet de gewenste manier van werken is rond een dergelijke gegeven of dergelijke retributie. Allee, we zouden dan verwachten dat daar kritiek op komt. Dus we denken dat het beter is om dit reglement samen met het retributiereglement in januari terug te agenderen. Als de algemeen directeur daarover wenst dat die verdaging wordt goedgekeurd, dan stel ik dezelfde werkwijze voor in de chat.
Ja, dezelfde werkwijze, alsjeblieft.
Oké, mensen, dan moet je akkoord geven om te verdagen.
Mijn chat werkt niet.
Ik heb het zelfs helemaal uitgelegen eventjes. Dus ik heb helemaal uit de ether geweest.
Nee. Ja, ik kan ook. Maar lukt het ook niet.
Als ik mij niet vergis, is het allemaal oké voor te verdagen. En dan, de Dirk heeft nu oké, ça va. Dan heb ik enkel Ria niet gezien.
Ja, die vertrekt nu. Die vertrekt nu.
Oké, ja, dan goed.
Dan zijn we, mensen, bij G15. En dat is een bijdrage die we willen leveren om het intrafamiliaal geweld tegen te gaan en op te vangen. Ik denk dat onze burgemeester daar een kort woordje uitleg bij wilt geven.
Goed. Ja, ik heb het er straks ook al wat uitgelegd. Hè. Dus het Family Justice Center, hè, dus die werken eigenlijk met casusregisseurs. En die gaan eigenlijk in een multidisciplinair overleg, een CO3 noemen ze dat, gaan die dus eigenlijk intrafamiliale dossiers opvolgen en opzoeken. Die werken met slachtofferhulp, met het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling, de politie uiteraard, die wordt dan vooral ingezet voor directe veiligheid, sociaal onderzoek, maatschappelijke assistenten die daarbij zijn, of het contacteren van het gezin of de familie. Zo'n multidisciplinair overleg brengt ook al die mensen samen. Hè. Er is ook overleg met de partners bijvoorbeeld. Er is ook een vrijwilligerswerking en een gespreksgroep onder slachtoffers. En er is ook een crisisteam dat daarop ingezet wordt. Nu, die Family Justice Center, dat werd... dat is eigenlijk een federaal project dat eigenlijk ingezet wordt in Antwerpen vooral, provincie Antwerpen. En die hebben eigenlijk de vraag gesteld aan de politiezone Minus om ook een financiële bijdrage, want die werkte daarvoor ook al voor de zone Minus, om een financiële bijdrage te leveren om eigenlijk meer mensen te kunnen inzetten. En dan hebben we met de collega's in de politiezone afgesproken om daar allemaal een bijdrage aan toe te vertrouwen. Het belangrijkste is ook zo dat bijvoorbeeld ook het parket daarbij betrokken is. Hey, dat is ook niet onbelangrijk, want als dat echt heel zwaarwichtige feiten zijn en er moet een strafrechterlijke vervolging opgezet worden, dan is dat eigenlijk ook belangrijk. Om u een idee te geven, er worden elke dag ongeveer 1 tot 3 dossiers besproken. Elke dag. Dus dat is... Dus dat is toch wel redelijk veel waar moet op gewerkt worden. Er zitten ook dingen bij die er zijn heel zware gevallen bij. Er zijn ook zaken bij die eenmalig zijn en vluchtig, maar die toch dienen opgevolgd te worden. En hoe sneller je daar dan bij bent, hoe beter natuurlijk. Hè. En wat ik had begrepen, want hoe werkt dat in feite? Dus de politiezone Minus kan dat eigenlijk zelf niet... organiseren. Het is een lokaal bestuur die dat moet organiseren. En het is de stad Mortsel die de trekker zijn en die eigenlijk de pinhoudende overheid zijn om dat te doen. Dus wij geven eigenlijk een werkingssubsidie aan de stad Mortsel, zijn dat die 13.000 en zoveel euro, die dan eigenlijk integraal worden doorgesluist naar dat Family Justice Center om dat op te volgen. En ik had begrepen, maar dan moet ik even kijken naar de algemeen directeur, dat er straks van de stad Mortsel nog een correctie is gekomen op het besluit, want zij hebben dat mee voorbereid.
Ja, niet zozeer in het besluit, maar wel in het addendum, die bijlagen die daarbij waren, in addendum nummer 2, de samenwerking zo.
Ja,
Dus is dat Morsel. Daarbij artikel 1, financiering en kosten, staat er bij puntje 1, 2, is er sprake, wordt door het lokaal bestuur Morsel een jaarlijkse forfaitaire werkingskost van 2000 euro per casus regisseur doorgerekend. En dat is natuurlijk foutief. Het is niet per casus regisseur, het is gewoon een werkingskost van 2000 euro. We moeten dat hier aanpassen in die bijlage, ja, wat we hier gaan doen. Ja.
Oké, maar het besluit zelf waar we over stemmen, dat
is oké.
Dat is oké, ja.
Oké, die materiële fout wordt dan aangepast, hè?
Ja, die is ons ook er straks nog maar pas meegedeeld door de stad Morsel. Dus ik vermoed dat dat naar de andere collega's ook zo doorgestuurd is.
Ja, dat klopt.
Dank u, dan mag u uw stem uitbrengen over G15. En ik stem ja.
Ik ook, Frank, ik zal die afstand bevestigen.
Oké.
Ik ook ja.
Ines, ja.
Ja.
Tja, ik vind die niet meer.
Wie was dat?
Nog één iemand, denk ik.
Ja, ik was even mijn stemming aan het zoeken, maar je mocht al ja noteren, maar ik had...
Ja, dan zijn we er, dus dan heeft
okay.
Dan heb ik 418 hierop en dan 4 mensen die bevestigd hebben monding, dat zijn, hoe zijn we? Oké. Okay. Eenpaardig.
Dank u wel. We zijn bij G16 en dat zijn de subsidies voor de ontwikkelingssamenwerking projecten 2021. En als ik het goed voor heb, gaat Filip daar toelichting bij geven. Filip?
Dank je wel, voorzitter. Ja, kort even. Het is hier het betreft een kennisname. Dus het gaat hier over projecten die we ondersteunen van boekhoudenaren of verenigingen met een link, een boekhoudse link. Wat we hier bekijken, daarbij volgen we het advies van de GROS. De projecten die we ondersteunen, ik ga er enkele kort over lopen of samenvattend, zijn onder andere Broederlijk Delen, die dit jaar een project in Congo hadden, herbebossingsprojecten van de Ondernemers zonder Grenzen in Senegal, ook Wereldmissiehulp heeft dit jaar een project ingediend in Oeganda, en dan zijn er verschillende educatieprojecten van de Wereldwinkel, en ook algemeen eigenlijk zijn er verschillende projecten rond educatie en scholing in verschillende landen in Afrika, in Azië en in Zuid-Amerika. Ik denk het daarmee een klein beetje samenvat.
Oké. Christel heeft het woord gevraagd en ook Sven. Christel?
Ja, ik had eigenlijk twee bedenkingen of vragen. Ik vind het verschil nogal groot in bedragen van toekenning. Dat is mijn eerste vraag of bedenking. En ik zie ook geen advies van de GROS. In de begeleidende tekst staat dat er op basis van het e-mailverkeer tussen de dienst en de GROS die bedragen zijn vastgelegd. Dat de GROS is niet samengekomen omwille van COVID. Maar ik zie dat besluit of dat e-mailverkeer niet bij de stukken. Dankjewel.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, ik weet niet hoe dat tot stand gekomen is in C, want ik weet dat er een voorstelling geweest is. Maar ik wil alleen benadrukken dat het spijtig was dat wij daar niet op uitgenodigd waren. We hebben dat via wel gehoord en wel wat zaken van meegepikt. Maar ik hoop dat in de toekomst, als dat allemaal terug fysiek kan, dat dan de gemeenteraadsleden ook effectief wel opnieuw worden uitgenodigd op zulke zaken. Dank u wel.
Oké, ik wil op enkele zaken wel ingaan waar ik op kan ingaan. Ja, de samenstelling van de adviezen waarop dat gebaseerd is op basis van het reglement dat hier ook op de gemeenteraad goedgekeurd werd. Dus net zoals een subsidiereglement bij jeugd of bij sport, zijn er verschillende criteria op basis waarvan dat punten toegekend worden. En op basis daarvan heeft een werkgroep binnen de GROS die bedragen verdeeld, die subsidies verdeeld en toegekend aan verschillende projecten. Dus dat werkt op dezelfde manier als bij andere adviesraden. Dat is het advies dat zij geven en dat volgen wij meestal. Hetgeen dat Sven zegt, Die presentatie die is toch aangekondigd in het hashtag Boeghout Beweegt. Dus daar was eigenlijk iedereen die wou, was daarop uitgenodigd. Dus elke boeghoutenaar was daar welkom.
Ik denk dat, het al is gebeurd dat er een aparte uitnodiging of een herbevestiging naar de gemeenteraadsleden gaat. En dat is deze keer misschien niet gebeurd.
Ja, ik weet het, dat is zelfs op vraag van N-VA vorige legislatuur. Maar daar betreft het eerder, dacht ik, vergaderingen, bijvoorbeeld wegen is heraanleg, die naar een bepaalde wijk of een bepaalde buurt kenbaar gemaakt worden, die we dan ook bij uitbreiding naar de gemeenteraadsleden kenbaar maken. Maar dit is gepubliceerd in de hashtag Boeghoutenweegt en daar was eigenlijk in principe iedereen van op de hoogte. Dat is net de bedoeling van die presentatie, dat we zoveel mogelijk mensen zouden kunnen bereiken.
Oké, Christa?
Ja, ik heb nog een klein vraagje. Waarom is dat advies, zit dat niet bij de stukken?
Waarschijnlijk zal dat vergeten zijn, maar dat zit dus bij de stukken, bij het college. Als je het college nakreeg, dat is ook op college geweest aan 23 november, hetzelfde punt, en daar zal dat waarschijnlijk wel bij gezeten hebben. Mijn excuus is dat vergeten hebben te plakken hier bij dit, ik weet niet, dat zou kunnen, dat zou kunnen.
Dankjewel.
Kan rechtgezet worden, hè?
Voilà, super. Als het de bedoeling was om zoveel mogelijk mensen te bereiken, hoeveel mensen hebben dan los van de gros bereikt?
Los van corona, bedroevend weinig.
Ik zie dat Wally nog iets wilt inbrengen. Wally?
Ja, ik had dus graag geweten, wordt dat opgevolgd? Dat dat geld goed gebruikt wordt?
Ja, dat vormt onderdeel van dat reglement, op basis waarvan dat die subsidies toegekend worden, is de bedoeling dat die mensen die zo'n project indienen, een businessplan opstellen en daarbij ook een financieel plan. En ook als ze een opvolgende subsidie aanvragen, het jaar nadien, een evaluatie van waarvoor zij die subsidie net hebben, aan wat dat ze dat hebben besteed. En in samenspraak met de Gros gaan we dit reglement ook in het komende jaar evalueren.
En kunnen we dat inkijken?
Het reglement staat op de site van de gemeente.
Nee, die verantwoording.
De stukken zitten allemaal in principe ook bij het collegepunt waar dat Frank naar verwees. Ik ben niet zeker dat ze er allemaal aan gelinkt zijn, die individuele dossiers. Maar ja, die zijn, als jij die graag wilt, kunt jij die opvragen. Ja?
Oké. Dan vraag ik daarover de stemming.
Nee.
Ah. Dit is een kennisname.
Ah, tja.
Ja.
Bij mij stond er nog stemming.
Nee, dat is een bevoegdheid voor het college. Echt. Ja.
Maar kennisname.
Dat is een kennisname voor de gemeenteraad.
De voorbereiding van de stukken die ik gekregen heb, staat er nog stemming. Geen probleem.
Klopt, Ria. Afhankelijk van de stemming.
We gaan over naar G17 en dat is de prijs van de gemeente 2021. Gaat iemand de kandidaturen nog even toelichten of gaan we dat niet mee doen? Koen?
Ja, ik denk dat iedereen daar heeft een kennis genomen van die verschillende kandidaturen. De stemming is daar, hè, zoals al een aantal jaren, vrij over. Misschien moet ik ze nog even herhalen voor de mensen die aan het kijken zijn naar de gemeenteraad. Dus de eerste kandidatuur die ingediend is de VZ2 Aikis Wij. Dat is eigenlijk een zorgboerderij die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen of gedragsproblemen. Hè. Dus zij werken heel hard op hypotherapie. En er zijn ook wel mensen, kinderen, jongvolwassenen met autisme, MS-patiënten, burn-out enzovoort, die hulp ook wel kunnen gebruiken. Hè, en die het soms ook moeilijk hebben om zo'n sessies te volgen. Dus een extra financiële steun is daar zeker welkom voor mensen die het financieel wat minder breed hebben. Daarnaast is er ook een kandidatuur van de mooimakers, hè, die het zwerfvuil op een vrijwillige manier opruimen met veel inzet en enthousiasme. En is er ook een voorstel van Chris van de Voorde, die ongeveer al 20 jaar in het Sint-Gabriel College voor kerstpakketten zorgt, of dat coördineert voor minder bedeelden in onze gemeente. Dus er zijn 3 kandidaturen die zijn toegekomen bij de gemeente. En ja, elk gemeenteraadslid kan in eer en geweten een stemming doen. En het initiatief met de meeste stemmen krijgt dan de prijs van de gemeente uitgereikt.
En Christel, wil jij daar nog op tussenkomen? Of is dat nog een handje dat moet zakken?
Een handje dat moet zakken, mijn excuses.
Dat is geen probleem. Oké, dan kunnen we volgens mij overgaan tot die stemming. Als we dat scherm... Ik heb mijn stem in de chat gezet en ik denk Dirk en Rudy Govaerts ook.
Ja.
Frank, kan je dan een samenvatting geven?
Dat is voor die VZW. Akis Wij, daar zie ik denk ik 20 stemmen voor. En voor de kandidatuur van Chris van de Voorde heb ik, als ik goed zie, 3. Dan is dat 23, dat klopt. Ja.
Oké,
okay,
dan een heb ik...
kleine vraag stellen? Ja. Hoe doet je een geheime stemming in de chat?
Dat kunnen we.
Ja, dat klopt er wel, maar.
Dat kan niet, ja.
Je weet dus van elkaar niet hoe je gestemd hebt, maar van die wel. Ja, fijn, is wat. Maar zo, allee, dat is nog niet zo. Allee.
Er zijn ook maar 22 stemmen uitgebracht, Frank in 23.
Ja.
Los van het resultaat, hè, want het resultaat is duidelijk, maar...
Ik had 3 stemmen via de chat, als ik het goed gezien heb. Nee?
Ja, maar
nee.
De Rudy stemt niet via de chat.
Ik heb gewoon gezien dat het geheim is. Dat is al...
Okay.
Mijn stem is gewoon officieel gebeurd.
Oké.
Dan is er inderdaad 1 iemand die niet gestemd
heeft. 1 iemand die niet gestemd heeft, ja. Dat klopt.
Maar de stemming is duidelijk. Okay. En ik stel voor dat we... hier de gemeenteraad afsluiten, maar misschien Koen, wil je nog als laatste het woord? Goed.
Niet speciaal, maar als het is om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen, ja, en een zalig kerstfeest, dan wil ik dat natuurlijk heel graag doen. Hè. Dus we gaan misschien geen gemakkelijke eindejaarsperiode in met corona, dus ook voor jullie allemaal, hou het wat veilig. En ik hoop dat we toch nog kunnen feesten, dat er geen strengere maatregelen komen, dat iedereen familie en vrienden kan ontmoeten. En dus ja, alle allerbeste voor het nieuwe jaar, als we elkaar niet meer zouden zien. Vooral een goede gezondheid. En hopelijk geraken we door deze pandemie eindelijk eens door, zodanig dat ons dorp terug wat kan beginnen bruisen en leven.
Ik sluit mij volledig aan bij die wensen en ik hoop dus dat iedereen effectief in goede gezondheid blijft en ook het jaar op een goede manier kan inzetten. Allemaal tot ergens onderweg en tot volgend jaar anders.
Goedenavond.
Goedenavond, fijne feesten.
Goedenavond.
Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond
iedereen. Zalige kerstdag.